Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen in te nemen? Ik open de vergadering en ik heb een bericht van verhindering van de heer Ranamai. Voor de rest geen andere reacties gekregen, dus ik ga ervan uit dat iedereen er is dan wel later zal binnenkomen. Ik kijk even naar het vaststellen van... De heer Dame? Ah, oké, goed. Goed, we komen bij het vaststellen van de agenda. De heer Dame?
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wilde een ordevoorstel indienen met betrekking tot het volgende. Ik zou het willen vragen of het mogelijk is om in een van de volgende presidiumvergaderingen een keer op de agenda te plaatsen het vragenuur, maar dan vooral gericht op inhoud en op criteria waaraan men moet voldoen met betrekking tot het stellen van vragen tijdens het vragenuurtje, omdat ik het idee heb dat we vandaag ook commissievragen hebben. Dat is mijn verzoek.
Prima, ook hier toch even streng in de leer. Dat kunt u in het presidium zelf agenderen. Volgens mij zit u daarbij en ik denk dat iedereen uw vraag gehoord heeft en alvast bij de agenda van de volgende keer gevoegd wordt en een bepaald presidium of dat besproken wordt. Akkoord? Goed, gaan we door met het vaststellen van de agenda. Kijk even of er punten afgevoerd moeten worden. Dat is niet het geval. Bij het opvoeren van de agenda is er een motie vreemd aan de orde van de dag. Dat is agenda punt 9. Van het CDA, GroenLinks, RPN, GroenVolksbelang, Stadspartij en Hartleers. En zaken onduidelijkheid, informatieverstrekking met betrekking tot dossier aankoop Schinkelkwadrant. Die wordt toegevoegd. Akkoord. Dan is dat gebeurd. En dan gaan we kijken wat bespreekstukken zijn en wat hamerstukken zijn. Laten we beginnen met 3.1 en 3.2 de notulen. Dat zijn hamerstukken. Dan agenda punt 4, ingekomen stukken. Bespreekstuk. Agenda punt 5, benoemen van een fractiemedewerker. Dat is een hamerstuk. Agenda punt 6, benoemingen commissies. Dat is een hamerstuk. 7, vaststellen van bestemmingsplan Hoensbroek-Zuid deelgebied Overbroek. Dat is een bespreekstuk. Punt 8, het vaststellen van de verordening afstemming gemeente Heerde 2017 en de verordening fit en fun regeling. Dat is een bespreekstuk. En de motie is ook een bespreekstuk. Daarmee is een inklapakkoord 3.1, 3.2, agenda punt 5 en 6. Al dus besloten. Komen we aan het vragenuur. Er zijn een zestal sets vragen. U weet dat het een vragenuur betreft, dat we het ook tot een uur zullen beperken. De vragen die dan niet klaar zouden kunnen zijn, die worden dan schriftelijk beantwoord, dan wel doorgestuurd naar de volgende keer. En gelet op de vragen van het CDA en Hoensbroeksbelang in zaken Aldehof, wil ik u het voorstel doen om deze in één keer te laten behandelen, zodat wij dat denk ik een stuk sneller kunnen doen en daarmee toch recht doen aan de vragenstellers. Ik kijk even of dat akkoord is. Dat is zo, dan zetten we dat onder agenda punt 2. Of als vraag 2 pakken we die dan op. Dan gaan we beginnen met de eerste set vragen van het CDA in zaken de huisvesting van de stadsschutterij Sint-Sebastianus. Wie wenst om een toelichting? De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laten we meteen beginnen. Stadsschutterij Sint-Sebastianus Heerlen moet vanaf 9 mei aanstaande haar locatie aan de Pater Beatenstraat verlaten. Het pand is namelijk recent door de gemeente verkocht en hiermee dreigt de vereniging op straat komen te staan. Het enige alternatief dat door de gemeente geboden werd is het vochtige onderkomen voormalige clublokaal van de hockeyclub op Sportpark Caldeborn. En deze optie viel snel af omdat de gemeente niet wilde bijdragen aan de kosten van het opknappen hiervan. De tijd dringt en de onzekerheid bij de schutterij is groot. Het CDA Heerlen vindt het een slechte zaak dat de gemeente de schutterij nog geen goed alternatief aangeboden heeft. En onze fractie vraagt het college daarom dit ook op zeer korte termijn alsnog te doen, zodat de schutterij voor het verlaten van de Pater Beatenstraat hierover kan beschikken en hiermee de huidige onzekerheid weg te nemen.
Dankjewel. Ik kijk naar het college voor de beantwoording. De heer Van Zutphen.
Voorzitter, de eerste vraag. Bent u het met het CDA Heerlen eens dat u de schutterij niet zomaar zonder passend alternatief op straat kunt zetten? Zeker omdat hun lokaal gelegen is in een gemeentelijk gebouw. Zo nee, waarom niet? Het is natuurlijk niet wenselijk dat de schutterij om huisvesting verlegen zit, maar dat wil niet zeggen dat die huisvesting een zorgplicht van de gemeente is. Wij ondersteunen verenigingen, inclusief de schutterij via waarderingssubsidie. En in die waarderingssubsidie zit geen afgezonderd bedrag voor huisvestingskosten. Er zijn in Heerlen verenigingen met een eigen gebouw, er zijn verenigingen die gehuurd zijn en die betalen dat vervolgens gewoon uit hun eigen begroting. En het verschaffen van huisvesting aan verenigingen is geen onderdeel van gemeentelijk beleid. Zouden wij dat wel doen, in dit geval voor de schutterij, dat wij een soort zorgplicht op ons gaan nemen voor deze schutterij, dan zouden we dat bijvoorbeeld ook moeten doen voor de schutterij van Heerlen Heide. Dat doen we het ook niet voor, die regelen hun eigen huisvesting. En voor alle andere verenigingen. En dat gaan we natuurlijk niet doen, gelijke monniken, gelijke kappen. Wel stellen wij ons graag behulpzaam op bij het vinden van huisvesting voor de schutterij en andere verenigingen. We hebben daartoe ook het platform Amateurkunsten, waarin verenigingen problemen ook met de huisvesting kunnen aankaarten in algemene zin. En meer specifiek naar de stadsschutterij. Zij zitten sinds 2012 in een soort anti-kraakconstructie aan de Pater Beatestraat, zonder huurkosten. Daarmee zijn ze eigenlijk een tijd lang heel erg gematst, zal ik het maar zeggen. Wetende dat, en dat is ook contractueel vastgelegd in een tijdelijke gebruiksovereenkomst, ze zouden moeten vertrekken als het gebouw bijvoorbeeld verkocht zou worden. En nadat het duidelijk werd dat de ingebruikgeving inderdaad beëindigd zou moeten worden, zijn we met de schutterij in gesprek gegaan. Maar het hebben van een anti-kraakconstructie betekent niet dat je als eigenaar vervolgens verantwoordelijk bent voor vervolghuisvesting op het moment dat het gebruik beëindigd moet worden. Welke inspanningen, vraag 2, heeft u tot nu toe gedaan om een geschikt lokaal voor de stadsschutterij Sint-Sebastianus te vinden? Het antwoord is, eind 2015 hebben we het bestuur van de schutterij gepolst of ze interesse hadden in huisvesting op het Kaldeborenterrein. Dicht bij de schietboom die de schutterij daar heeft. Vraag 3. Klopt het dat het enige pand dat de gemeente aan de stadsschutterij aangeboden heeft, onderkomen enzovoort is? Zo nee, welke locaties heeft u hen nog meer aangeboden? Antwoord, op 28 juli 2016 hebben we samen met de vereniging een rondgang gedaan op het voormalige clubgebouw van de hockeyclub. Bij vele ouderen in deze zaal ook wel bekend, omdat ze daar ooit rijexamen hebben gedaan. Ik zie de heer Adema ook al knikken. Ik ben 2 keer gezakt en daarna geslaagd. Goed. En uiteindelijk heeft het bestuur van de schutterij op 18 oktober 2016 gezegd, we hebben daar geen interesse in. En daarna hebben we inderdaad geen andere panden aangeboden om een hele pragmatische reden op de eerste plaats. Omdat wij in de omgeving van de schietboom verder geen passende huisvesting beschikbaar hebben. En daarnaast natuurlijk, wat ik net ook al het meer principiële argument heb aangegeven, ze gaan echt zelf over hun eigen huisvesting. Het is niet zo dat ze moeten wachten tot de gemeente iets aandraagt. We zijn overigens wel bereid om te praten met de schutterij over het in gebruik nemen van een ander gemeentelijk pand. Maar dat ligt wel heel ver weg elders in de stad. En de vraag is of de schutterij dat zelf wil, zo ver van de schietboom enzovoort. En daarnaast, met een kleine knipoog moet ik zeggen, dat andere pand, dat ligt vlakbij de schutterij van Heerlen Heide. En ik weet niet of het nou zo slim is om, ik weet niet in hoeverre, wordt er met scherp geschoten, meneer Hazen?
Er wordt altijd met scherp geschoten.
Oh, sorry. Ik weet niet of het zo slim is die schutterijen zo vlak naast elkaar te huisvesten. Maar daar willen we, over dat aanbod willen we wel in gesprek. Dan de vraag 4 en 5. Kunnen we garanderen dat we een nieuw clublokaal voor hen gaan vinden en dat ze niet op straat komen staan? Zoals gezegd, het garanderen van een clublokaal is de verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. Het is aan hen om een geschikt pand te vinden, zoals alle andere verenigingen dat ook doen. Met de ondersteunende rol van de gemeente die ik daarnet heb aangegeven. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel. Er is ruimte voor aanvullende vragen. Ik weet dat het zeker voor carnaval vlak voor de carnaval zeer verleidelijk is om nu door te vragen over het zakken van de heer Van Zutphen of de kogels. Maar houdt u zich beperkt even tot de huisvesting. De heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Bedankt voor de beantwoording van de wethouder. Ook dank voor de toezegging dat hij in ieder geval mee faciliteert om de oudste vereniging van Heerlen is het volgens mij te ondersteunen om een nieuwe huisvesting te vinden. Nee, volgens mij heb ik toch geen vragen. Nee.
Mooi. De heer Leers, volgens mij wat. De heer Leers.
Ja, ik zal in ieder geval mijn best doen. Meneer de voorzitter, de oudste vereniging van Heerlen is de Stadsschutterij van Heerlen. En is het college het met mij eens dat het wellicht een hele goede zaak zou zijn om de Stadsschutterij in of om het centrum te behouden, omdat ze nu ook aan de rand van het centrum zitten. En als zich daar locaties voordoen, wil dan in ieder geval het college daar positief naar kijken. Dank u wel.
Kijk of er nog andere aanvullende vragen zijn. Die zijn er niet, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Voorzitter, ik heb het net al aangegeven dat het de verantwoordelijkheid en de keuze van de vereniging zelf is of ze bij wijze van spreken op de Molenberg gaan zitten, vlak tegen de grens van Kerkrade aan, of in het centrum of in de buurt van de Stadsschutterij van Heerlenheide. Maar uiteraard zijn wij op de manier waarop ik het net heb aangegeven bereid een ondersteunende rol te spelen, maar zij gaan erover.
Dank u wel. Daarmee komt een einde aan deze set vragen. Dan geef ik het voorzitterschap even over aan de heer Meijer voor wat betreft de vragen 2 en 5. Ja, 2 en 4.
Dank u wel. En ik constateer dat de twee vragen, dat in ieder geval de eerste twee vragen van beide vragen, dat die erg op elkaar lijken. Die gaan namelijk over vandalisme en hoe pakken we het aan. En de derde vraag van het Partijgenootschap Belang komt neer op de camera. En ik stel eigenlijk voor dat we ze samenvoegen en dat we meteen naar de beantwoording kunnen. Als de vragen... stel als daarmee akkoord kunnen gaan. Ik zie ze knikken allebei, dus dat kan. De burgemeester voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal punten. Laat ik eerst inhoudelijk even ingaan wat is geconstateerd. En dan proberen de vragen één voor één op te pakken. Waarbij inderdaad de vragen 2, vraag 2 van het CDA en vraag 2 van Hoenzoeks Belang eigenlijk één antwoord bevatten. Want het komt op hetzelfde neer. Allereerst in het Alloofpark worden incidenteel... met op onregelmatige tijdstippen forse vernielingen aangetroffen aan het parkmeubilair, het bijenkasteel en de groenanplant. Doordat dat gebied niet bebouwd is, blijkt ook in de praktijk dat daar weinig sociale controle is. Bureau Handhaving heeft in de afgelopen maanden op grond van incidenten de Alderhof als een hotspot aangewezen. Ik ga er dadelijk iets verder op in de beantwoording van de vragen van het CDA en Hoenzoeks Belang. Dat even in algemene zin. Dan vraag 1 van het CDA, bent u bekend met de recente vernielingen? Antwoord is ja. Datzelfde kan ik dan ook zeggen, bent u bereid om op korte termijn aan te pakken? Ja. Dan, hoe gaat u dat voorkomen? Een aantal zaken die op dit moment lopen en die we gaan doen. Allereerst de aangifte. Op dit moment wordt de nodige informatie verzameld en de gemeente zal van de vernielingen die nu, en dan heb ik het over de meest recente vernielingen waar u ook denk ik beide op doelt, al is het een serie van, dat is ook duidelijk, zal er aangifte gedaan worden en waar mogelijk gekeken wordt dat schade, mocht er daders gepakt worden, daarop verhaald kunnen worden. Het tweede, de markering als hotspot. Ik heb er net even iets over gezegd. Op de locatie BMW Alderhof en Alderhof Park wordt gehandhaafd. Met daarbij extra aandacht voor de toezichthouders. En ik stel voor dat ik u de wat gedetailleerdere informatie in een memo laat toekomen, zodat u dan ook ziet als raad welke exacte stappen er gezet worden en wie eventueel ook gebeld kan worden mocht u in contact treden met burgers of instanties, zodat die dat ook weten. Dus ik verwijs hiervoor naar een memo die ik u zo spoedig mogelijk zal laten toekomen. Het mogen in ieder geval duidelijk zijn dat zowel de coördinatorhandhaving als de wijkagent, en ook dus de wijkboa waar we in menig gremium over gesproken hebben, hier absoluut alle aandacht voor hebben. Maar wat dat nu in concrete betekent, laat ik in een memo aan u toekomen. Dan via het jongerenwerk wordt verzocht om de locatie regelmatig, en met name in de avonduren, te bezoeken. En waar men dan jongeren aantreft, maar met dit weer en in deze tijd, is dat gewoon een stuk lastiger. Ook in overleg te treden om daarin een beter beeld te krijgen wie zich daar ophoudt, wat daar speelt enzovoort enzovoort. Zonder dat ik daarmee, laat ik dat hardop uitspreken, die groep nu ervan verdenk. Want dat zou een verkeerd beeld kunnen geven, dat moet je zeker niet doen. Maar het is wel goed om ook degenen die daar zijn verder op te pakken. Met betrekking tot communicatie zal afgestemd worden op welke wijze de andere partners in dat gebied, we hebben het in eerste instantie over de school gehad, over het jongerenwerk, over bezoekers, bewoners, wat iets meer zijn, hoe we die verder erbij kunnen betrekken en eventueel maatregelen gecommuniceerd kunnen worden. En ik roep in ieder geval ook mensen op, u heeft als raad een budget ter beschikking gesteld om ook met creatieve ideeën te komen hoe de buurt daarin een rol kan spelen. Nou, laat dit misschien een eerste aanzet zijn om daar samen aan die veiligheid op locatie te werken. Dan de vraag met betrekking tot de camera's. Dan heb ik daarmee de vragen 1 en 2 van het CDA gehad en ook 1 en 2 van Hoenzoeks Belang. Kom ik bij vraag 3. Bent u met de partij eens dat er een camera geplaatst moet worden? Zo nee, waarom niet? Het grote probleem wat wij op dit moment zien is dat er incidenteel dus niet structureel, incidenteel en over een langere periode vernielingen zijn geplaatst. De locatie die we bekeken hebben, daarvan is in ieder geval duidelijk dat er sprake is van vandalisme, vernieling en beleving van overlast. Dus op zich zou dat een grond kunnen zijn om over te gaan tot het plaatsen van camera's. Het probleem wat zich voordoet is het volgende. Relatief gezien is dat gebied een groot gebied waarbij de vraag is of één camera afdoende is. Misschien moet je er dan wel meer gaan plaatsen. We hebben op dit moment 3 mobiele camera's in Heerlen. Op het moment dat je daar ja tegen zegt, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat we ze 1, 2 of alle 3 moeten wegpakken op andere plaatsen. En ik zeg u toe dat ik hierover in overleg treed met de politie. Want ik zie wel dat het aanhoudend is. Ik zie ook dat het een thema is wat terugkomt. Dus laat helder zijn dat het onze aandacht heeft. Ik weet ook waar de andere camera's staan en waarom ze er staan. En dat is niet per definitie altijd vernieling en overlast, kan ik u vertellen. Maar ik wil met politie het nog een keer bespreekbaar maken wat hun advies is. En ik zal u dat ook dan, misschien in dat memo dan wel in een later tijdstip, dat ik dat even in 2 knip, verder bespreken om te zien of we meerdere camera's daar willen neerzetten. En of 1 camera misschien het preventieve opzicht voldoende is. Ik kom daar nog schriftelijk bij u op terug. Dat waren de antwoorden.
Aanvullende vraag. Kijk eerst naar de eerste indiener, die is Klaasens. De heer Hozels ook niet. De rest van de raad? Niemand? Dan geef ik het woord en de orde van de vergadering weer terug aan de burgemeester.
Dank u wel. We komen bij de derde set vragen van de heer Peterman in zaken dure bomen vangen geen wind, openbare werken groen. De heer Peterman voor toelichting.
Ja, dank u voorzitter. Een weekje of 3 geleden werden collega Leers en ik verrast met wat ik een Kellyanne Conway artikel noem. Een compleet uit de duim gezogen artikel in Dagblad de Limburger, waarbij zou zijn gesteld dat wij vragen stelden over de kosten van de plaatsing van 5 bomen bij het Maanplein. En daar werd ook onder andere becijferd dat de kosten van de bomen 7 ton waren. Waar het niet natuurlijk dat het een satirisch stuk was, maar wel het eerste stuk dat echt compleet uit de duim gezogen was. Afgelopen week berichtte journalist Ruben van Erp over de plaatsing van de bomen en ook de show daaromtrent met de takelen over de gevels van Noord. En toen las ik wel het bedrag van €90.000 enkel al voor de inhuur van de kraan en dat vertoon. En toen ben ik toch maar eens even gaan googlen naar de prijscalculatie van wat een honingboom kost van 30 tot 40 jaar oud. En de kosten liepen al vrij snel op, waarbij ik in ieder geval dacht, wij gaan hierover vragen stellen van, wat heeft het gekost?
De bedoeling is dat u een korte toelichting geeft door de vragen en geen eigen bedrag.
Wat heeft het gekost? Wat was de modus operandi? Had het zo duur moeten zijn? En komt dit helemaal voor rekening van de gemeente Heerlen? Dat is de toelichting.
Dank u wel, ik geef het aan de wethouder. Ja, voorzitter, ik zal de vragen eerst oplezen. Vraag 1, wat zijn de totale kosten van aanschaf tot plaatsing van 5 honingbomen op het Maanplein geweest? En is het waarde betreffende bomen louter voor rekening kwamen van de Heerlense belastingbetaler? Nou, de kosten, we hebben even alle kosten bij elkaar gepakt. Dus de kosten van de aanschaf, de plaatsing, de staalconstructies, inclusief verankering, de substraten en de afkoop van het onderhoud, die bedragen in totaal €142.165. En de kosten zijn is openbare ruimte. En openbare ruimte komt voor kosten van de gemeente Heerlen. Was de plaatsing van deze 5 honingbomen in de tijdspanne planning van het Maanplein voorzien? Of was de operatie iets dat achteraf werd bedacht door derden? Heeft de gemeente inspraak gehad bij de gemaakte keuze van het type bomen? Ja, de plaatsing van de 5 bomen op het plein is altijd al integraal onderdeel geweest van het Maankwartier. Als u kijkt naar de eerste maquette van de heer Huisman, dan staan daar al 5 bomen. De keuze voor typeboom is gemaakt door de heer Huisman, maar in afstemming met de gemeente. Dus die wijze van plaatsing van de bomen was ook op voorhand voorzien. Daar kom ik daar nog op terug als het gaat om waarom nou op deze manier. Volgende vraag namelijk. Waarom zijn de 5 honingbomen niet geplaatst voordat men met de hoogbouwaanslag ging bij Maankwartier Noord? Nou, het Maanplein is het dak van de Jumbo. Die betreffende ruimte en de andere hoogbouw moesten in een en dezelfde bouwstroom worden gebouwd. En het Maanplein heeft daarbij gediend als bouwterrein en daarhalve konden de bomen niet eerder worden geplaatst. Je kunt ook niet, terwijl daar nog grootscheepse bouwwerkzaamheden plaatsvinden, hoogbouw wordt tot stand gebracht, kun je ook geen bomen al geplaatst hebben. Die bomen zouden dat simpelweg niet overleven. Dan vraag 4. Maankwartier geestelijk vader Annex Kemper Imker Michel Huisman beweert in het krantartikel dat de honingbomen niet of nauwelijks voor bijen of wespenoverlast zullen zorgen. Heeft de gemeente met het kiezen van deze type bomen inlichtingen ingewonnen bij bijvoorbeeld een boomkwekerij of imker? Of dit daadwerkelijk het geval blijkt te zijn. Ja, we hebben groenspecialisten in de gemeente Heerlen. Die groenspecialisten die natuurlijk ook al verstand hebben van bomen, die hebben weer afgestemd
met de boomkweker en met de Nationale Bomenbank. En hieruit is gebleken dat de honingboom niet meer overlast bezorgt dan andere bomen die regulier worden geplaatst in de openbare ruimte in Nederland. En vraag 5 en 6 zijn eigenlijk al beantwoord bij mijn eerdere vragen. Dat gaat namelijk waarom het achteraf is geplaatst en wie de kosten draagt.
Dank u wel. Kijk even of er nog aanvullende vragen zijn. Ja, Peterman niet.
Wij nemen akte van de plaatsing van 5 bomen voor 142.500 euro. En danken de wethouder voor de snelle beantwoording.
Dat was geen vraagverduidelijking, maar goed. De heer Peters.
Voorzitter, één korte vraag over die kraan. De heer Peterman zei dat het 90.000 euro kostte, was het exclusief BTW? Maar in ieder geval, een van de grootste bouwkranen van Europa, zou ik ook graag willen horen van het college. Klopt dat ook? Klopt die 90.000 euro ook? Of welk bedrag zou het anders moeten zijn? Dat was mijn vraag, voorzitter.
Heer Leers.
Voorzitter, dank u wel. Kan het college ermee eens zijn dat het in onze stad nogal als wrang ervaren wordt dat op dit moment er een beleid is van het kappen van volgens mij iets van 1400 bomen vanwege bezuinigen. En daarna zal 5 bomen zijn geplaatst van om en nabij de 30.000 euro per stuk. Dank u wel.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter, ik schrik hiervan. 30.000 euro per boom. Hoe legt het college uit aan mensen in Meesbroek, Molenberg of Zeswegen dat het hier gaat om 30.000 euro per boom? En worden die bomen nou bewaakt? Want, god, je moet er toch niet aan denken dat zo'n boom op zijn goed Nederlands gezegd himmelen gaat. Dat is een boom van 30.000 euro. Dus ik ben echt benieuwd. Staat er nu iemand met een pet bij?
Kijk, even nog aanvullende vragen zijn. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Nee, de 90.000 euro zat meer dan alleen maar de kraan. Als u mij nu vraagt, hoeveel heeft nou precies de kraan gekost? Dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Dat zult u mij niet euvel duiden, denk ik, hier zo ter plekke. Dat kunnen we gewoon even nog per mail doen toekomen. Geen probleem. Ja, de bomenplan is een bomenplan dat gericht is op overlastbomen. Hè, bomen die worteldruk, et cetera, veroorzaken. Ja, dat heeft dus verder geen verband met het plaatsen van nieuwe bomen in het kader van bouwprojecten. En om bij op de vraag van de heer Meijer terug te komen, nee. Er staat niet voortdurend iemand met een pet naast. Het is wel zo dat binnen, ik noemde net bij de totale kosten, noemde ik ook de afkoop van het onderhoud. Daar zit dus ook in meegenomen dat mocht een van de bomen doodgaan, dat die dan vervangen worden binnen die regeling en dus niet tot extra kosten leiden.
Daarmee komt het einde van deze set vragen. Dan hebben we zojuist de vragen van de heer Horzels over Aldorfpark. Die hebben we beantwoord. Komen bij de vragen van de heer Horzels. Goed voor zolang zaken de stadsdeelwinkels. Ik kijk even of de heer Horzels een toelichting wens te geven.
Ja, voorzitter. Ja. Het is tijdens de algemene beschouwing van november 2016 hebben we het erover gehad. Wat de bezuinigingskosten zouden zijn. Er werden bedragen genoemd van 36.000 en 139.000. Daar hebben we nog enkele andere vragen bij. Maar daar zullen we heel graag antwoord op willen hebben. Dank u wel.
Ja, ik kijk naar de heer De Beer.
Ja, voorzitter, even vooraf, voordat ik, ik zal toch maar beginnen met vraag 1. Wat zijn, CQ, zouden de daadwerkelijke bezuinigingen voor deze dienstverlening zijn? Dan hebben we het over de stadsdeelwinkels. Er werd gesproken over zowel 139.000 euro als 36.000 euro. Graag een volledige uitleg over deze berekening. Voorzitter, u weet dat ik vrij diep in detail kan gaan over berekeningen. Ik volsta even met het volgende antwoord. We zijn het onderzoek aan het afronden. Waarbij de vraag in de motie wordt beantwoord, maar waarbij we ook andere opties aan de orde stellen die recht doen aan de vraag van de uitbreiding van de dienstverlening in Heerlen Noord. Klinkt wat cryptisch misschien, maar wij verwachten daarvoor dit voorjaar in de commissie MF een presentatie te kunnen houden, een en ander in overleg met de voorzitter van de commissie MF. Dat onderzoek loopt dus nog. We zijn in afrondende fase, dus we kunnen u die cijfers zeer binnenkort laten toekomen. We willen dat het liefst doen aan de hand van een presentatie, omdat we namelijk ook een aantal andere vormen aan het bekijken zijn, hoe we recht kunnen doen aan het stuk dienstverlening, dus richting de mensen in Heerlen Noord. En dan heb je het onder andere over een bezorgservice en andere vormen van dienstverlening die onder de nieuwe regelgeving mogelijk worden gemaakt. Vraag 2. Is het onderzoek naar aanleiding van de begrotingsvergadering aangenomen motie reeds afgerond? Is bijna afgerond. Als het onderzoek nog steeds niet is afgerond, wanneer is dat dan wel te verwachten? Is bijna afgerond en wat ons betreft kunnen we dat niet de volgende, maar de vergadering daarna bespreken in de commissie MF. Als het onderzoek wel is afgerond, met als uitkomst dat het wel moet kunnen, gelet op het feit dat het een dienstverlening is voor vooral onze ouderen, wanneer zal dat dan zijn? Het betrof een bezuiniging. Uiteraard is het aan de Raad om wel of niet te zeggen of iets zou moeten kunnen. Maar we zullen de financiële bezuiniging inzichtelijk maken en ook de opties en alternatieven in de presentatie aan de Raad of aan de commissie presenteren. Of is het al zeker dat de stadsdeelwinkels weer open gaan omdat de toegangsdeur reeds nog steeds is beletterd met de tekst stadsdeelwinkel? Nee, voorzitter, wij hebben uiteraard op basis van het besluit van de Raad besloten om de stadsdeelwinkels te sluiten. Daar past de belettering niet meer bij, dus die zullen we ook laten verwijderen. En het is aan de Raad op basis van de presentatie die we in de commissie geven om al dan niet te besluiten om de stadsdeelwinkels te openen, dan wel te kiezen voor een andere vorm van dienstverlening in de richting van de bewoners van Heerlen-Noord.
Dank u wel. Kijk even naar de heer Hosel of er aanvullende vragen zijn.
Nee, voorzitter, maar we wachten het maar weer af.
Prima.
Dank u wel.
Kijk even of er andere aanvullende vragen zijn. Wat ik zo kan zien, ik kijk even naar de fracties ook niet, dan is ook deze set vragen afgerond. Komen we op de zesde set vragen van de heer Verrek van de Partij van de Arbeid in zaken winsten in de jeugdhulp. De heer Verrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Vorige week donderdag werd een memo gepubliceerd met betrekking tot winsten in de jeugdhulp. We hebben het hier tijdens de algemene beschouwingen uitgebreid over gehad. En de memo riep een aantal vragen op en ik denk dat die vragen helder zijn.
Ik kijk naar het college, de heer Clemens.
Dank u, voorzitter. Ja, ik herinner me die discussie ook nog heel goed. We hebben het daar uitgebreid gehad over de winsten in de jeugdzorg en met name ook over de wenselijkheid daarvan. En ik herinner me ook heel goed dat wij toen roerend eens waren over het feit dat grote winsten niet wenselijk zijn, maar dat winsten ook inherent zijn aan het systeem zoals wij dat in Zuid-Limburg hebben gekozen. Juist ook omdat wij daar het een en ander voor vonden, hebben wij ook in onze gemeente gekozen, overigens samen met een aantal buurgemeentes, om ook te gaan kijken naar andere manieren om de jeugdzorg in te kopen. Maar ook dat staat natuurlijk in de memo genoemd. Dan de vragen, voorzitter. Hoe werd erop geattendeerd dat er binnen kracht in zorg onregelmatigheden geconstateerd waren met betrekking tot de winsten? Voorzitter, het begon eigenlijk toen er een artikel voorbij kwam in de Gelderlander, want die lees ik natuurlijk elke dag, waarin geschreven werd over winsten in de jeugdzorg in Gelderland. Dat noopte mij ertoe ook eens te gaan onderzoeken hoe dat nou hier zit. Ik heb dat toen neergelegd bij de gemeente Maastricht die de uitvoering voor ons doet. En naar aanleiding daarvan is er een inventarisatie gekomen van winsten in de jeugdzorg in Zuid-Limburg. Die inventarisatie die is toen op tafel gekomen bij de stuurgroep die bestuurlijk leiding geeft aan die decentralisatie in Zuid-Limburg. Daarin stond ook de winst van kracht in zorg genoemd. Kunt u een nadere toelichting geven op de tariefsamenstelling van kracht in zorg en op welke wijze deze tot stand gekomen is? Zoals bij heel veel zorginstellingen, eigenlijk de meeste zorginstellingen, hebben we ook bij kracht in zorg hebben we ons gebaseerd op historische tarieven. Dat betekent dat er een uitvraag is gedaan bij de zorginstelling. In dit geval na peiljaar 2012-2013. En op basis daarvan zijn gezamenlijk tarieven vastgesteld. Alle aanbieders hebben in 2014 een uitvraag ontvangen waarin zowel gevraagd is naar tarieven en naar kostprijs als naar het aantal cliënten, de zorgvraag en de daaraan gelieerde productcodes en tarieven. Bij kracht in zorg zijn daar fouten gemaakt in het aanleveren van die gegevens. En dat is de belangrijkste reden dat deze cijfers uiteindelijk op tafel kwamen. Hoeveel jaarrekeningen heeft u gezien van de 200 aanbieders? Ik heb er daar zelf enkelen van gezien. Maar het is ook niet de gewoonte dat bestuurders jaarrekeningen gaan doorploeteren natuurlijk. Het is wel zo dat Team Inkoop van de gemeente Maastricht voortdurend nu ook die jaarrekeningen doorneemt. En dan ook op zoek gaat naar onregelmatigheden. De gemiddelde winstgevendheid is gedaald naar 0,6%. Als wij dan naar het schema kijken zien wij vooral veel organisaties die tegen de 5% of meer zitten. Kunt u dat nader toelichten? Vooropgesteld hebben wij in de memo natuurlijk niet alle instellingen genoemd, dat hebt u ook gezien. Maar wellicht ter toelichting, 30 instellingen hebben minder dan 10% winst en gemiddeld hebben zij 0,9% winst. 24 instellingen hebben 3% winst of minder, waarvan 8 een negatief resultaat. 6 instellingen hebben een winst van ongeveer 3 à 10%. 8 instellingen hebben meer dan 10% winst. En die onregelmatigheden die zijn ook verder besproken in de memo. Het is overigens wel zo, dat is ook goed om op te merken, dat het bestand zoals u dat hebt gezien ook voortdurend verandert. Kijken, ja, misschien wel goed om daar ook nog aan toe te voegen. Het gaat hier over winsten van de gehele instelling. Het is niet zo dat we het jeugddeel eruit hebben gehaald, we hebben naar de gehele instelling gekeken. Een aantal organisaties wordt 2 keer genoemd in het schema. Kunt u dit toelichten? Dat is een menselijke fout geweest. Namelijk, we hebben medewerkers die heel goed zijn in ICT. We hebben medewerkers die heel goed zijn op het gebied van jeugdzorg. En die zitten soms wel eens samen in documentjes te sleutelen. En dan kan het wel eens zijn dat daar dit soort dingen voorkomen. Maar dat heeft dus geen inhoudelijke betekenis. In de tekst staat de volgende zin. Vooralsnog lijkt het bij het overgrote deel van de instellingen dat beloningen en winsten binnen acceptabele marges hebben plaatsgevonden. En uw vraag is dan, wat zijn dat acceptabele marges? Ja, dat is een hele goede vraag. Er is namelijk niet een soort van almanak waarin je kunt gaan kijken om te zien wat acceptabele marges zijn. Dus we zijn ook gaan kijken naar wat weten we wel, op wat voor plekken hebben wij daar een oordeel over gevormd of hebben anderen dat gedaan. En daarbij hebben we ons onder andere gebaseerd op onderzoeken bij onder andere Xonar en Bureau Jeugdzorg, waarbij wij kerngegevens op wat gaat om kostprijs hebben vergeleken. Dan hebben we nog gekeken naar gemiddelde winsten in zorginstellingen in Nederland überhaupt. En er is in 2016 ook nog een onderzoek geweest van 2 wijze professoren. Alleen ik ben hun naam even kwijt. Maar die hebben ook een inschatting gemaakt van op welk moment heb ik nou over winsten die zorgelijk zijn of over tekorten bij instellingen die zorgelijk zijn. En ook die cijfers zijn daarbij genomen. Dan is er nog de factor dat een aantal kleine instellingen natuurlijk geen of zeer kleine reserves hebben opgebouwd. En ook daar moet je natuurlijk op een andere manier naar kijken. Dan nog de vraag over welk overgrote deel van de instellingen gaat het. Zoals in de memo genoemd, van de 38 instellingen zijn er 8 waarbij winst meer is dan 10%. Dat hebben wij daarin als zorgelijk gekwalificeerd. Van die 8 kunnen winsten bij 6 aanbieders verklaren. Nogmaals, verklaren, dat zegt nog niks over de wenselijkheid. Bij 2 aanbieders kan de winst niet verklaard worden. En dan gaat het onder andere ook voor een deel van de winst bij kracht en zorg. Is er bij de beloningen en winsten alleen gekeken naar de beloning van de directie of van alle personeelsleden? Is er gekeken naar contracten van medewerkers? Strikt genomen gaat de wet normering topinkomens over de salariering van bestuurders. Dus daar hebben we in dat geval naar gekeken. Het is ook niet zo dat de salarissen van personeel standaard openbaar zijn. Dus dat is ook moeilijker om wat dat betreft in kaart te brengen en te vergelijken.
Kijk even voor aanvullende vragen zijn. Meneer Verrek.
Ja, u ging over, noemen we heel hoog serie getallen van bedrijven van gerelateerd aan die 0,6%. Zou u dat gewoon een keer zwart op wit willen zetten? Want ik vond dat lastig te volgen. En want u zei 30 bedrijven zitten boven de 10%, maar die hebben dan een gemiddelde winst van 0,9%. Dus ik denk van, goh, als je gemiddeld boven de 30, boven 10% zit, die komt er 0,9 uit. Dat kan binnen. Maar goed, ik ben geen wiskundig genie, dus dat zou ik graag zwart op wit willen zien. En verder heb ik geen vragen.
Prima. De heer Sijsselmans.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af of zo'n basis van zo'n jeugdzorg, als je die gaat neerleggen bij marktpartijen, of dat eigenlijk wel inherent is om dat zomaar bij die marktpartijen neer te leggen, want dat hebben wij in feite gedaan. We hebben die aanbestedingen uitgegeven. En dan die acceptabele marges, ja, daar kan ik nou nog geen koek van bakken. Want wat zijn acceptabele marges? Als ik een zaak heb, dan heb ik een zaak en dan maak ik mijn marges uit en ik denk niet, als ik iets op contract aanneem, tot ik daar nog invloed op heb. En wat hebben wij nog te zeggen in de centrale aanbesteding vanuit Maastricht? We leggen de pot bij Maastricht neer, maar hebben wij daar nog invloed op? Kunnen wij dan nog iets zeggen van, luister, we zijn het eigenlijk niet mee eens dat die marktpartij, omdat die zoveel winst maakt...
Korte vraag alsjeblieft.
Ja, als die marktpartij die zoveel winst maakt, of we daar nog bij willen aangesloten zijn, hebben wij daar nog iets in te brengen? Dat waren mijn drie vragen.
Dank u wel, Jan Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst twee vragen met betrekking tot de wijzigingen van het inkoopbeleid 2017-2018. Afgelopen maand is er in de Tweede Kamer een initiatiefwet aangenomen van het CDA, SP, PvdA over het om die winsten die zorgverzekeraars maken, om die niet meer uit te keren aan derden. En mijn vraag op dat punt is, zou het wellicht interessant zijn om dat ook in deze context te onderzoeken of dat mogelijk is of we dat hier ook op Zuid-Limburgse schaal zouden kunnen doen bij dit bij dergelijke jeugdhulp of wellicht op grotere schaal. Het tweede punt. Er staat bij de wijzigingen inkoopbeleid dat er nu opeens het KVK-nummer moet worden aangeleverd, de jaarrekening moet opeens worden aangeleverd. En ik vraag me dan af, kijk, waarom gebeurt dat nu pas? Hè? Dus kun je daarmee concluderen dat je gewoon in ieder geval twee jaar lang, want dat bestaat volgens mij twee jaar, de kans op misbruik gewoon enorm groot hebt laten zijn? En daar staat ook nog een concreet punt met betrekking tot de kleine bedrijfjes die nu gecontroleerd kunnen worden op het hebben van meerdere BV's en dergelijke, om daarmee dus geld weg te sluizen. Mijn vraag op dat punt, hoe vaak is dat tot nu toe geconstateerd? En de laatste vraag is, ik denk dat het wellicht interessant zou zijn, ik wil het graag in ieder geval het college meegeven, dat we dit voor een komende commissievergadering agenderen, omdat dit toch een interessant onderwerp is, dat zeker... niet alleen de aandacht in het vraaguur verdient en nog veel uitgebreider.
Prima, de heer Meijers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn niet de hoeders van de winstmarges in de zorg. Zo staan wij doorgaans niet bekend, gelukkig. Integendeel, geld voor zorg moet naar zorg. En het liefste willen wij de marktwerking in de hele zorg slopen, dus ook in de jeugdzorg. Nu hebben we in de WMO in Heerlen hebben we al een coöperatie opgericht, Standby Heerlen, of Heerlen Standby, zo moet ik zeggen. En de vraag is eigenlijk heel simpel, is het college bereid om ook in de jeugdzorg een stap op weg naar samenwerking in plaats van winstdrift te maken?
Ja, kijk even rond of nog iemand aanvullende vragen heeft. Dat is niet het geval, dan geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, dank u voorzitter. Zowel de heer Verrek als de heer Sijfstermans stelden een aantal, de heer Verrek 1 en de heer Sijfstermans meerdere feitelijke vragen. Het antwoord op... of ik die schriftelijk kan beantwoorden is ja. Ik zal dat doen in de aanvulling op deze memo. Een aantal van de dingen die genoemd werden, die staan er al in. En een aantal, kan ik me voorstellen, behoeft misschien nog wel iets meer verduidelijking. Bijvoorbeeld waar het gaat om die 0,6%. Dus gaan we doen, voorzitter. De heer Peters en de heer Meijer hadden het vooral ook over een meer, en eigenlijk ook de heer Sijfstermans, over een meer principiële afweging. Namelijk dat stelsel, zoals we dat in Zuid-Limburg hebben ingericht voor de inkoop van de jeugdzorg, is dat het stelsel zoals wij het zouden willen. En dan gaat het zowel over de vraag, willen we die open markt zoals die er nu is, met meer dan 200 aanbieders, als vinden we de schaal acceptabel, bijvoorbeeld het feit dat we via Maastricht inkopen, maar ook, en de heer Meijer heeft het daarover, is dit de manier om samenwerking tussen zorginstellingen, maar ook tussen gemeenten en zorginstellingen, tot stand te brengen. En ik heb eerder bij de algemene beschouwingen ook al eens daar een voorschot opgenomen, toen heb ik ook gezegd, dat wat ons betreft we toe willen naar een andere manier van jeugdzorg inkopen. Meer in lijn met de manier waarop we dat ook bij de WMO doen. En we hebben sindsdien niet stilgezeten, kan ik u vertellen. We zijn volop bezig met de voorbereidingen van een nieuwe manier van inkopen. Dat doen we overigens niet alleen. Die verkenning die doen we samen met de gemeentes Landgraaf, Brunsum en Voerendaal. En op zeer korte termijn willen wij daar ook knopen over gaan doorhakken. En dan is het vooral de vraag op wat voor manier en wanneer gaan we dat doen. En niet of we dat gaan doen, want wij willen in Heerlen toe naar samenwerking tussen zorginstellingen, tussen overheden en zorginstellingen. En naar de best mogelijke zorg dicht bij jongeren, voorzitter.
Daarmee komen we aan het einde van het vragenuur. Dan gaan we daarmee over naar agenda punt 4. Het vaststellen van de ingekomen stukken en de wijze van afdoening. Ik meen dat de heer Leers daar bespreken vroeg. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Punt 1 is ook het enige punt waar ik een vraag over heb. De Raad van State, dus die brief van 18 januari, in zaken de uitspraak, procedure, bestemmingsplan Heerlen Stad Noord. Ik heb dat stuk bekeken en dan gaat het eigenlijk over die zorgflat in aanbouw op de Molenwei, op de Schandelermolenweg. hebben er een aantal keren hierover gesproken, onder verschillende omstandigheden. En ik zou graag van het college daar een toelichting op willen krijgen, dat mag natuurlijk ook schriftelijk, wat er nu precies gebeurd is en ja, wat er nu te doen staat. Want na het lezen van dit stuk lijkt het erop dat men gewoon mag beginnen en dat wij op alle fronten in het ongelijk zijn gesteld. En daar had ik graag wat uitleg over, zodat we het verhaal dan op die manier ook duidelijk kunnen afmaken. Dank u wel.
Ik geef naar het college of handig is om dat via een memo te doen, dan wel dat u het liever geagendeerd wenst. Memo, goed. Dan krijgt u een memo aanvullend en mocht dat aanleiding zijn tot verdere vragen, dan weet u daarover de spelregels. Daarmee is het akkoord wat betreft de ingekomen stuk. Ik kijk even, al dus besloten. Komen we bij agenda punt 7. Het vaststellen van het bestemmingsplan Hoensbroek-Zuid, deelgebied Overbroek. Wie wenst daarover het woord? De heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Een korte vraag. Bij mijn weten is door Woonpunt bezwaar gemaakt omdat het contingent woningen wat daar gebouwd wordt eigenlijk uit de sloopvoorraad van Woonpunt komt. Men stelt daar 1 miljoen verlies door te leiden en wellicht op een andere manier de gemeente of anderen aansprakelijk te stellen. Nu kon ik in de gauwigheid daar niks over vinden. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat mogelijk voor ons uitpakt. En of er misschien nu al een antwoord op te geven is. Dank u wel.
Ik kijk even naar het college. De wethouder.
Ja, voorzitter. Wat belangrijk is om twee zaken uit elkaar te halen. Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk. Publiekrechtelijk hebben we het hier over het bestemmingsplan. De zienswijze dus, bezwaar dat kwam vanuit Woonpunt. Dat heeft betrekking op een privaatrechtelijke discussie. Dat moet ook daar dan worden uitgevochten. Wij menen overigens daar juridisch sterk in te staan. We hebben gezien dat men niet is komen opdagen bij een hoorzitting, et cetera. We hebben daarna ook niks meer daarover vernomen. In een noodgeval, zal ik maar zeggen, dat men zoiets verliest, kunnen we nog altijd die titels dan eventueel nog terugbrengen. Die optie is er altijd om een schadeclaim te voorkomen. Maar wij denken dat dat niet nodig is.
Ik heb een tweede termijn. Heer Leers?
Heel kort, het terugbrengen van die titels. Hoe verhoudt zich dat dan tot de provinciale en het lokale beleid? Want we hebben juist die titels uit de markt moeten nemen, omdat we ja, zijn een snoeien overal. Dus dat zou dan toch op die termijn voor een probleem zorgen.
Kijk even naar andere aanvullende vragen zijn. De heer Brouwer?
Meneer de voorzitter, de wethouder die zegt, nou het interesseert ze kennelijk niet zoveel, want ze zijn nog niet eens op een hoorzitting gekomen. Maar dat was nu juist de discussie over het bestemmingsplan, het standpunt van de gemeente. En dat was ook een terecht standpunt, was dat dit een publiekrechtelijke aangelegenheid was, het bestemmingsplan. Ja. En dat de claim die Woonpunt meende te hebben, daar niet thuis hoorde. En waarschijnlijk is Woonpunt daarmee akkoord, dan komen ze ook niet naar de hoorzitting. Als zij vinden dat zij een claim hebben, moeten zij andere dingen gaan doen. En daar hebben jullie nog niets van gehoord.
Ja, klopt.
Voorzitter, nou, het feit dat ze niet naar de hoorzitting komen, dat is dus geen bewijs voor het feit.
Nee, dat kun je niet in op instellen. Dat ben ik wel met u eens. Maar het is inderdaad zo dat we het nu gewoon moeten afwachten en we daar nog geen indicaties voor hebben dat men dat door wil zetten. Ik gaf het overigens aan als een soort noodgreep. Hè. Wij denken niet dat dat nodig is. Maar dat is wel altijd nog uit te voeren en dan moet je dat wel terugleggen ook richting regio en provincie. Maar nogmaals, dat zou alleen kunnen spelen om, stel in het meest zwarte scenario, en dat je dus anders een enorme claim aan je broek krijgt.
Kijk ik of iemand stemverklaringen wenst, dan gaan over tot stemming. Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Unaniem, al dus besloten. Agenda punt 8, het vaststellen van de verordening afstemming gemeente Heerlen 2017 en de verordening fit en fun regeling. En dan staat hier bij mij 2017-1, maar het moet 2017 zijn. En het intrekken van de afstemmingsverordening tweede wijziging gemeente Heerlen en de verordening kortingsregeling. Wie wenst hierover het woord? De heer De Klein, de heer Brouwer, schrijf even mee. De Klein, de heer Brouwer, de heer Adema, mevrouw Rozen. Winkens, de heer Damen, de heer Hazen. Iedereen gehad dan? Dank het wel. Dan even kijken, de heer De Klein.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Even een aantal punten voor fit en fun. Men heeft het hier over dat daar zomaar €75 als douceurtje weg wordt gegeven naar de betreffende mensen die in de bijstand zitten. En op zich om die mensen te ondersteunen, hebben we absoluut geen problemen mee. Alleen als we zien dat in 2016 2990 personen dat bereikt hebben en in één keer bijna verdubbeld gaat worden voor 2017, dan vraag ik me toch af als die 1500 mensen die boven die 5240 daar bovenop komen. We zijn in een economische groeiland en ik verwacht toch wel dat ook dit soort mensen wat betreft uit de bijstanduitkering ook werk kunnen gaan vinden in met name andere bedrijven en dat dat ook gestimuleerd gaat worden met, door de gemeente, zeker gezien ook het geslaagde project van Netcar wat we hebben. Verder is de vraag of de AOW-mensen ook gebruik mogen maken van deze regeling. En dat zou een extra kostenpost met zich meebrengen van €33.000. Nou, als ik net hoor dat die 5 honingbomen €242.000 hebben gekost, dan denk ik dat we 5 jaar lang die mensen ook mee hadden kunnen nemen in dit traject. Dus de vraag van ons is let goed op die doelgroep. Er worden geen bonnetjes meer overlegd. Dat betekent ook dat het een soort vrijbrief is voor die mensen. Die krijgen die €75, daar mogen ze eigenlijk mee doen en laten wat ze willen. En dat is de vraag of ze dat dan uitgeven aan cultuur of aan sport. Maar ik weet niet welke mogelijkheden er zijn om dat misschien toch op een andere manier gecontroleerd te blijven houden. Tot zover mijn punten dan.
Dank u wel. Ja, Brouwer.
Ja, meneer de voorzitter. Met de gewijzigde afstemmingsverordening kunnen wij akkoord gaan. Met de verder turnregeling, daar hebben wij enige aanmerking op. Op zich is dit een vooruitgang, een nieuwe voorstel. Bekend is het ondergebruik van sociale voorzieningen. Dat wordt met deze regeling in één klap helemaal opgelost voor alle mensen die in de bijstand zitten. Dat betekent dat door wat voor omstandigheden ook mensen die in het verleden daar dat niet konden aanvragen, dat nu gewoon allemaal automatisch gaat. Dat is heel goed, dat is heel mooi, dat al die mensen afgedekt zijn dan verder. Ook dat dat heel weinig kost. Maar dat kan natuurlijk alleen voor de bijstandsmensen, want dat zijn mensen die zijn gecontroleerd op inkomen en op vermogen. Die voldoen dus automatisch aan de voorwaarden voor die uitkering. Maar dat betekent ook dat andere mensen die niet in de bijstand komen en die toch een minimuminkomen hebben, daarvoor niet in aanmerking zouden kunnen komen voor deze regeling. Nu was dat voorheen wel het geval en daar werd dan een sporadisch gebruik van gemaakt. We hebben daar stukken van gekregen over de wethouder. Maar het is het natuurlijk, ja, we kunnen het eigenlijk toch niet goed vinden dat andere mensen die dus niet in de bijstand zitten en die toch zijn aangewezen op een minimumuitkering, denk aan mensen die in de Waarjong zitten, denk aan WHO'ers, denk aan AOW'ers, mensen die AJO-uitkering hebben, dat die niet gebruik kunnen maken van een dergelijke regeling. Uiteraard moet daar enige controle komt daarbij bij te pas. Maar bijvoorbeeld voor mensen die een AJO-uitkering hebben via de SVB, dat is ook gecontroleerd op inkomen en op vermogen. Die zouden zo ook automatisch onder deze regeling kunnen komen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook mensen die kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belasting, die zijn ook getoetst op inkomen en vermogen. Die zouden in feite ook onder deze regeling kunnen vallen. En verder is het vaak toch vrij eenvoudig vast te stellen of mensen aan de criteria van inkomen en vermogen voldoen. Voor WHO'ers, AOW'ers, mensen die in de WW zitten. Dus wij pleiten er eigenlijk voor dat toch nader onderzocht wordt in hoeverre dat die mensen die dus nu buiten deze regeling vallen, omdat ze niet automatisch kunnen worden toegekend, voor die mensen ook deze regeling kan worden aangepast, zodat ze daar gebruik van kunnen maken, dan wel dat daarvoor een speciale soortgelijke regeling in het leven kan worden geroepen. En daarom hebben wij ook de motie, we waren van plan zelf daar een motie over in te dienen, maar toen kwam de motie van het CDA al voorbij. En daarom hebben wij die motie ook mee ondertekend. Dus dat is een oproep aan het college en aan de wethouder om te onderzoeken een soortgelijke regeling voor andere doelgroepen, minima zeg maar. Dat is onze aanvulling daarop.
Dank u wel. Geef het woord aan de heer Adema. Oh, dat is een interruptie van de heer Hazen. Excuus,
ja.
Heer Hazen.
Ja, even een interruptie op de heer Brouwers. Hij geeft nu als laatste aan een soortgelijke regeling voor die andere groepen. Wil u dan zeggen, we laten dit in staan en we willen nog een aanvullende nieuwe regeling? Even om uw standpunt duidelijk te maken.
Ja, Brouwer.
Ja, meneer Hazen, dat blijft natuurlijk precies hetzelfde. Of er hier een apart artikel in deze fit and fun regeling wordt opgenomen, waarin die groep wordt toegevoegd, of dat dezelfde regeling voor een andere groep wordt gemaakt. Dus dat op zich blijft dat hetzelfde natuurlijk.
Ja,
voorzitter, is de heer Brouwer het met me eens dat dan wellicht wel een ander ingangsdatum of iets dergelijks gaat gelden? Of een ander bedrag of mogelijk...
Je kunt hem met terugwerkende kracht laten ingaan. Dat kan. Dat is allemaal iets wat het college zou moeten uitzoeken. Hoe dat het beste zou kunnen.
Wij komen in onze termijn er ook op terug.
Ja. Ik kijk even, nog een interruptie van de heer Zijstermans.
Dank u wel. Ik wil de heer Brouwer even iets vragen. Meneer Brouwer, als er iemand een woning heeft, dan is die vermogend. Maar als die woning onder water staat, hoe is het met 10 mensen gesteld?
Heer Brouwer.
Mensen die in een woning wonen die onder water staat, dat is heel vervelend voor die mensen. Maar mensen die in de bijstand zitten, die kunnen ook een woning hebben. En daar gelden bepaalde regels voor om dat vermogen vast te stellen. Ook in kwijtscheldingsbeleid zijn ook bepaalde regels om vermogen vast te stellen. Mensen waarvan de woning onder water staat, dat zijn gewoon minima. Die hebben gewoon recht op bijstand. En die vallen dus onder deze regeling.
Prima. Dan geef ik het woord aan de heer Adema.
Voorzitter, het gaat over de motie Fit and Fun regeling. In de onlangs in de commissie RCI besproken verordening Fit and Fun is uitgebreid gesproken over het vervallen van de kortingsregeling en het invoeren van de nieuwe Fit and Fun regeling. Geconstateerd wordt dat als gevolg van de nieuwe regeling meerdere mensen die nu wel in aanmerking komen voor een uitkering via de kortingsregeling, nu niet meer in aanmerking zullen komen voor de nieuwe regeling. Wat wij met deze motie willen bereiken is dat de groep mensen die nu gebruik maken van de huidige regeling ook hiervoor in aanmerking kunnen komen via de nieuw in te voeren Fit and Fun regeling. We vragen het college te onderzoeken of de betreffende doelgroep bij de Fit and Fun regeling verruimd kan worden, zoals een bijgaande motie verwoord. Mocht dat niet mogelijk zijn via de nieuwe regeling, dan vragen wij u om voor deze doelgroep te onderzoeken of hiervoor een andere oplossing gevonden kan worden. Ik dank u.
Dank u wel, mevrouw Rozen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn als D66 van mening dat Fit and Fun voor iedereen gezond, zinvol en gezellig is. We vinden dan ook dat dit voor iedereen beschikbaar moet zijn en zijn blij met de ondersteuning van de gemeente voor mensen in de bijstand, zodat ze mee kunnen doen. Toch zijn wij tegen de wijziging van de verordening om alle mensen in allerlei uitkeringen die nu recht hebben op deze tegemoetkoming, deze automatisch te verstrekken. Dit is een verhoging van de uitkering en doet tekort aan de bedoeling van de eerder besteding van de gelden. Daarnaast wil men dit betalen met gelden die in de decembercirculaire bedoeld zijn voor de bestrijding van armoede bij kinderen. En dit is niet correct in onze ogen, maar het kan zijn dat ik dit niet helemaal goed begrepen heb. Het uitbreiden van de regeling van 70 naar 75 euro krijgt onze steun. Als u nog extra geld wil besteden om meer mensen het bestaan van deze regeling op de hoogte te brengen, zodat er meer gebruik van gemaakt wordt, vind ik het ook prima. Maar het plan in deze vorm krijgt niet onze steun.
De heer Klaassen,
mag ik de laatste spreker van D66 nog even een vraag stellen. U gaf aan dat u de motie niet kunt steunen. Heb ik goed
de motie heb ik het nog niet
eerst
over gehad.
Voorzitter, eerst de heer Klaassen, was dat uw
vraag? Heb ik dat goed begrepen? Ja.
Ja, mevrouw Rozen.
Nee, wij steunen de hele wijziging van de regeling niet en dan de motie ook niet. Maar die is dan niet meer minder relevant.
Okay, want
voorzitter... nu vallen al die groepen wel onder de regeling.
Ja, Klaassen. Want voorzitter, met uw goedvinden, we hebben het in de motie namelijk over een eventuele vervolgwijziging van de verordening, niet over de verordening die nu voorligt.
Ja, mevrouw Roze.
Zover ik het begrepen heb, vallen al die groepen die u in de nieuwe verordening wil toevoegen, vallen al onder de huidige regeling. Die kunnen ook indienen. Maar dan...
Ja, oké. Okay. Ik kijk even rond, geen aanvullende interrupties meer dan mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat hier een raadsvoorstel ligt. Dat bestaat uit twee punten. Waarbij het eerste punt van het voorstel het gevolg betreft van een landelijke wetgeving. En dat zouden wij ook heel graag willen ondersteunen. Ik begrijp ook echt niet waarom dit op één blad terecht is gekomen. Maar punt 2 van dit gemeenteblad gaat dus over die fit en fun regeling. Waarbij ik me qua motivatie grotendeels wil aansluiten bij hetgeen mevrouw Roze ook al zojuist verwoord heeft. Ik het anderzijds jammer vind dat ik het debat in de commissie niet heb kunnen meemaken. Ik ga hier het debat niet over doen, maar ga ons politiek standpunt gewoon keurig vertellen. Al moet ik me zeer inhouden. Ik heb de commissie wel teruggeluisterd. En wil u laten weten dat wij dit niet kunnen steunen, dit tweede deel. Ook omdat wij van mening zijn dat fit en fun regeling aan zich een prima instrument is. En mensen die toch willen participeren, willen deelnemen aan de leuke dingen, de sportieve dingen van de samenleving. Maar als dan het invullen van een aanvraag te veel werk is, dan ben ik heel snel klaar ermee. Want dan zeg ik de mensen en de doelgroepen die hier genoemd worden, zijn allemaal mensen die ruim 40 uur per week daar tijd voor hebben om dat te doen, die aanvraag in te dienen. En als ik dan begrijp dat er verleden jaar, dat stond in de memo van de wethouder, dat er van 2990 personen, dat die vervat waren in 1150 aanvragen, dan denk ik, oh dat zijn dus gezinnen, prima. Ook vind ik ook hartstikke goed, want anders staat er niet in één aanvraag. En 850 daarvan heeft men al eerder gescreend, die zijn al bekend bij de gemeente. Dus dan denk ik, nou, daar heb je niet elk jaar evenveel werk aan als klik op herhaling drukken. Ik zou dus toch heel graag zien dat we de oude werkwijze handhaven en iedereen elke aanvraag en of die al dan niet aangevuld wordt met andere doelgroepen, maar dan komen we er later wel weer op, om die te beoordelen en dat toe te kennen, zodat het geld ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor waar het voor bedoeld is, dan hebben we een heel ander verhaal. Maar zoals het nu voor ligt, voorzitter, zal onze fractie dit niet steunen.
Dank u wel, de heer Dame.
Ja, nou ik wou
interruptie
plaatsen op mevrouw Winkens. Die heeft het er zo moeilijk mee als arme mens dat ze een beetje geld automatisch krijgen. Maar bijvoorbeeld Sjoenk, die kan zomaar geld uitgeven zonder controle of wat dan ook. En IBA ook, die kunnen ook tonnen, het gaat om tonnen, kunnen die uitgeven zonder dat daar verder controle of wat dan ook op is. Dat het geld is gewoon bij voorbaat gegeven, die kunnen doen wat ze willen. En dan, als het om 75 euro gaat voor de mensen die nauwelijks iets te eten hebben, dan is dat allemaal heel erg.
En uw vraag?
Meneer de voorzitter.
Nee, en de vraag? Dit is een constatering van uw kant, politiek kant.
Bent u daarmee eens, mevrouw Winkens?
Nee. Mevrouw Winkens.
Ik zou liefst willen zeggen, wat denkt u, meneer Brouwer? En nu me toch die vraag voorlegt, neem ik aan dat ik een heel klein stukje met mijn beantwoording op uw vraag mag meenemen. Hetgeen ik heb teruggehoord uit de commissievergadering. Waarbij u iedereen behalve de SP beticht van het jagen op mensen om ze vooral aan allerlei rare programma's te laten meedoen om te komen tot werk. En zelfs, we sturen ze zelfs naar VDL om te werken. Waarbij ik nu constateer dat uw partij jaagt op mensen om ze vooral geld na te brengen. En dan liefst automatisch. Dus nee, meneer Brouwer, we gaan er niet mee akkoord.
Zomaar gaan voor een horenpraat. Dat over de VDL, dat heb ik absoluut niet gezegd. Ik vind het heel goed.
Zou zo graag werden,
ik vind het heel goed als mensen werk krijgen bij VDL. Ik vind het heel goed als mensen werk krijgen. Maar ik heb in de praktijk regelmatig gezien dat er nogal veel verlangd wordt van mensen. En mensen veel onzinnige dingen moeten doen. En daar staat ook regelmatig de landelijke kranten ook van vol. Over mensen met hbo-opleidingen die moeten gaan schoffelen, zogenaamde werkervaring op te gaan doen. Kijk, dat is allemaal onzin en daar mag je wat over zeggen en daar mag je wat over vinden. Maar we hebben het nu over 75 euro voor arme mensen en daar is geen enkel probleem mee om dat zomaar, zonder verdere overleggen van bonnetjes te verstrekken.
Ja. Nee, ik hoor niet. Dan ga ik door naar de heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan hier eigenlijk heel kort zijn. Ook wij hebben de motie onderschreven zoals die voor ligt. En met dien verstande dat wij in het dictum ook nog graag bij het onderzoek willen betrekken. Niet alleen inderdaad de doelgroep, want wij zien ook dat er voldoende ouderen zijn die behoren tot onze doelgroep, die inderdaad met dat kleine AOW'tje ook moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Maar dat we in ieder geval bij dat onderzoek willen betrekken de kosten die er in ieder geval mee gemoeid zijn en de wijze waarop dat die inderdaad dan gevonden worden om daar ook dekking aan te geven. Dus wat dat betreft steunen we het onderzoek, maar willen we in ieder geval ook in het kader van de financiële consequenties daarbij betrekken.
Dank u wel, de heer Hazen.
Ja, voorzitter, ik wil het ook alleen over het tweede punt van dit voorstel hebben, over het fit en fun regeling. In eerste instantie heb ik nog even een vraag, want eigenlijk ben ik een beetje zat het gegoochel met cijfers over de bijstand. De laatste kerncijfers hebben het over 4380 mensen in de bijstand. In begroting en overal wordt geroemd over een afname van en een kleine toename door. Maar opeens komt hier, we hebben er 5240 in de bijstand. En we verwachten er 6740. Nou, ik kan er geen spaghetti van maken, want het is echt onderzichtig. In de begroting staat verder helemaal niks. Over toename, afname, alleen enige en zo'n dergelijke termen. Toch graag dat het college eens duidelijk maakt, hoeveel mensen hebben nu echt recht op bijstand? En hoeveel krijgen het? Dus dat de eerste vraag. De tweede, en dat is waar de heer Brouwers ook al op doelde. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die geen bijstand hebben en toch een minimum inkomen hebben. Of misschien net iets boven het minimum inkomen. En vooral die groep die werkt en net iets meer heeft dan een minimum inkomen, die krijgen niks. Die krijgen geen toeslag van dit, geen toeslag van dat. Geen kwijtschelding, geen langdurigheidstoeslag en geen fit and fun regeling. En als die nu het einde van de maand hun centen bij elkaar tellen, daar hebben ze minder over dan iemand die wel al die bedragen krijgt. Dus ik zou zeggen, ik vind het prima als je een regeling hebt waarbij je sociale, culturele deelname wil stimuleren en je hebt daar een klein bedrag voor over. Maar dan moet je het daar ook voor gebruiken om het nu zonder meer te zeggen, ja, het is een integraal onderdeel van de bijstand, €75 extra. Dan zeg ik, ja, daar schieten we toch het doel voorbij en dat zien wij niet zitten. Dat was het, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even, als er geen andere mensen meer die het woord willen, dan geef ik het woord aan het college, de heer Van Dutten.
Ja, voorzitter. Volgens mij draait de discussie in hoofdzaak om een meer principieel uitgangspunt, namelijk het generiek toekennen In de nieuwe regeling versus in de oude regeling dat mensen een aanvraag moesten indienen en aanvraag die vervolgens beoordeeld moet worden. Nou, we stellen gewoon vast op basis van de feiten, de cijfers, dat die aanvragen door mensen die er recht op hebben gewoon niet werden ingediend, hoezeer we ook ons best gedaan hebben om mensen te stimuleren, op te roepen enzovoort. En dan denk ik dat het...
Interruptie van mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, de wethouder zegt dat nu zo. En ik heb dat natuurlijk de afgelopen jaren wel vaker gehoord, deze opmerking, dat er een ondergebruik is. Maar zou het niet zo kunnen zijn, vraag ik aan de wethouder, dat mensen dat niet indienen, of omdat ze niet willen gaan sporten, of omdat ze graag nog iets zelfstandig willen betalen van gewoon hun eigen spaargeld, of dat ze op een andere reden die aanvraag niet indienen.
Nou, laat ik zo zeggen, de oude regeling was voor meer dan alleen sporten. Er ging ook schouwburgbezoek, bezoek van Rode JC enzovoort, viel daar ook onder.
Er zijn ook nog andere clubs.
En ik denk dat het met name om die andere reden gaat. Kijk, u en ik zijn heel wel in staat om, we lezen iets in de krant, downloaden, een formulier, vullen dat in, gooien op de bus, klaar is Kees. Juist onder de mensen in de bijstand is een hele grote groep die dat soort eenvoudige administratieve handelingen, die daar niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld om verstandelijke redenen, bijvoorbeeld om psychische redenen, psychiatrische redenen enzovoort. Mensen doen het niet terwijl ze wel degelijk in een armoedesituatie zitten. Bijstandsinkomen is gewoon armoede. En dan is het bedrag van die 70 euro vroeger en 75 euro nu voor allemaal een zeer welkome aanvulling. Daar komt bij, voor zover u dat niet overtuigend genoeg zou vinden, het is niet alleen dat in de oude regeling de aanvrager aan een hoop bureaucratische handelingen werd blootgesteld. Maar vervolgens moesten wij ook als gemeente iedere aanvraag afzonderlijk gaan beoordelen. Bewijsstukken controleren. Bewijsstukken die ontbraken weer gaan opvragen. Voor een bedrag van 70 euro werden veelvoud aan apparaatskosten uitgegeven voor die hele controle op dat verhaal.
Petrusje van Rooyen.
Ja, maar voorzitter, de wethouder schetst nu hier de werkwijze die wij intern hanteren om te komen tot een beoordeling van die toekenning van die 75 of aanvankelijk 70 euro. Het is niet handiger om dan even dat tegen het licht te houden en dat iets eenvoudiger te maken op het moment dat mensen bij ons al bekend zijn dat ze in de bijstand zitten en het aanvragen waarvoor ze het willen gebruiken. Dan is het toch niet nodig om weer alles te toetsen, want dat heeft u gedaan toen ze een bijstandsuitkering toekenden.
Ja, nee, op het moment dat je regels stelt, moet je ook, om te voldoen aan de rechtmatigheidscontrole van de accountants, moet je de regels ook houden. Het kan niet zo zijn dat je zegt, het moet aan die en die en die regels voldoen, en vervolgens controleer je daar niet op. Dat kan echt niet, dan krijgen we echt problemen met de rechtmatigheid van de accountants. Ja, de voorzitter, daarmee heb ik...
Interruptie van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp het toch niet helemaal goed. Mensen die nu een bijstandsuitkering krijgen en het dan gewoon standaard erbij krijgen, die worden toch ook getoetst of ze wel recht hebben op die bijstandsuitkering.
Ja.
Dus ik snap niet wat bij de oude regeling zoveel meer gecheckt en gecontroleerd moet worden dan bij de nieuwe regeling. Ik snap
nou, die checks die gingen er met name om. In de oude regeling moest je komen met het bonnetje bijvoorbeeld van een Roda of van de Schouwburg of van de sportvereniging om aan te tonen dat je de kosten gemaakt hebt. Dat betekent op de eerste plaats dat mensen de kosten al moesten voorschieten voor ze de vergoeding van de gemeente konden krijgen. En op de tweede plaats dat wij controleerden of de bonnetjes daarbij zaten. En dan kom ik meteen daarmee op de motie. Ik ben blij dat de motie is opgeschreven op de manier waarop die is opgeschreven. Want zeg maar het doel kan ik volledig onderschrijven. Het is namelijk pijnlijk dat door de aanpassing van de regel een beperkt aantal mensen wat van de oude regeling gebruik maakte, dat die nu automatisch daar buiten vallen. En het college krijgt via deze motie de opdracht om te kijken of er voor die groep een aanvullende regeling of een apart artikel in de bestaande regeling kan komen. Dat betekent dus inderdaad wel dat we voor die doelgroep alsnog die controle moeten gaan uitoefenen. Al was het maar op inkomen, vermogen enzovoorts. En ja, wat dat betreft is het misschien de suggestie die de heer Brouwer doet, bijvoorbeeld mensen die al die gegevens overlegd hebben in het kader van een kwijtscheldingsverzoek, dat al het wegnemen van een drempel is. Dus dat willen we graag verder onderzoeken. Ik waarschuw er daarbij wel voor. En we komen daarbij, dat wordt ook in de motie gevraagd, terug bij de raad, dat er dus kosten aan zitten. En die kosten zullen niet eens zo hoog zijn voor de verstrekkingen, maar met name de uitvoering. Dus op het moment dat wij de raad een voorstel doen conform deze motie, zal de raad ook budget daarvoor beschikbaar moeten stellen. Want het kan niet uit de bestaande armoedepotjes betaald worden. Dus wat dat betreft moet de raad zich dat dan wel realiseren. Dat wij komen met een verhaal op basis van een motie met een kostenplaatje waar de raad dan ook in zal moeten voorzien.
Meneer de voorzitter, toch even een vraag aan de wethouder. Want als ik goed begrijp, worden dadelijk de mensen in de bijstandsuitkering, die krijgen gewoon die 75 euro toegewezen. Dat betekent dat de gemeente daar geen verder werk aan heeft. Dat betekent toch dat er ergens wat aan FTE vrijkomt om dan die andere zaken te doen. Dus dat zou kostenneutraal kunnen zijn.
Wethouder.
Ja, voorzitter, maar die... U zult begrijpen dat wij op basis van de bezuinigingstaakstelling op de organisatie, dat het sowieso woekeren is met FTE's. Dus wat dat betreft, het is niet zo dat die mensen die tot nu toe de oude regeling uitvoerden, dat die bij wijze van spreken straks met de armen over elkaar zouden gaan zitten. Goed, even kijken. Ja, richting Hartleers. Ja, u heeft natuurlijk gelijk dat we er vooral ook naar moeten streven om mensen aan het werk te helpen. En als dat goed betaald werk is, dan hebben mensen uiteraard ook geen ondersteuning vanuit gemeentelijk armoedebeleid meer nodig. En het lijkt mij een kwestie van en. We zijn en heel succesvol toch, en daar is het VDL-project een toonbeeld van, dat wij daar echt voor oplopen in Zuid-Limburg. Bij het aan het werk helpen van mensen, maar bij degene bij wie dat om welke reden dan ook nog niet gelukt is, dat we er toch ook een vorm van ondersteuning bieden. Even kijken. En volgens mij heb ik daarmee in grote lijnen... Ja, die bijstandscijfers. Daar komen we schriftelijk op. Dat is een kwestie van welke criteria je aanlegt. Daar komen we, we komen daarop terug. Dat is techniek.
Er is nog een interruptie van mevrouw Rozen.
Ik had de wethouder nog gevraagd hoe dat zit met het geld van armoede voor kinderen. In hoeverre dat ingezet wordt voor die nieuwe Fit & Fun. Want dat staat in de kosten en dekking van het voorstel.
De wethouder.
Ja, het geld voor armoede voor kinderen komt op het totaal budget van het gemeentelijk armoedebeleid. En u heeft eerder gezien dat we dus het kindpakket vorig jaar al aanzienlijk hebben uitgebreid. En er vindt nu zeg maar een uitruil plaats. Van het geld dat we eerder uit eigen middelen beschikbaar hebben gesteld voor het kinderarmoedebeleid, dat kunnen we nu vrijspelen weer om dit te betalen.
Dank u wel. Kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. We gaan eerst stemmen over het stuk. En aansluitend over de motie. Dus we gaan eerst stemmen over het raadsvoorstel zoals dat nu voor ligt.
Ik kan een stemverklaring afgeven?
Ja, ik wil vragen wie er een stemverklaring wenst. Dus mevrouw Winkens. Ik kijk even wie nog. Mevrouw Winkens.
Ofschoon het niet kan, hadden we heel graag voor punt 1 en tegen punt 2 gestemd. Maar omdat het helaas niet gesplitst is, zullen we tegen dit voorstel moeten stemmen.
Jawel. Dan gaan we nu over tot stemming. Wie is voor het voorstel? Dat is de fractie van de SP, 11, CDA, 5, RPN, 1, Partij van de Arbeid, 2, OPH, 6. Wie is tegen het voorstel? Dat is D66, 2, VVD, 2, dat is, ik heb het even niet gezien hier, dat is de GroenVolksbelang, 2, Stadspartij, 2 en Hartleers, 3. En daarmee is het voorstel aangenomen, al dus besloten. Dan komen we bij de motie. Ook hier wenst iemand een stemverklaring met betrekking tot de motie. Dat is niet het geval. Wie is voor de motie? Dat is hetzelfde als voor het stuk. Wie is tegen? Dan is het voorstel, is de motie aangenomen, al dus besloten. Komt bij agenda punt 9, motie vreemd aan de orde van de dag van het CDA, GroenLinks, RPN, GroenLinks, Stadspartij en Hartleers in zaken onduidelijkheid, informatieverstrekking met betrekking tot het dossier aankoop schinkelkwadrant. Wie mag ik hier over het woord geven? De heer Peters, de heer Leers, de heer Peterman, de heer Damen. Ik kijk even, niemand vergeten. Dan geef ik het woord aan de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, informatie die het college verstrekt aan de raad moet altijd transparant, duidelijk en eerlijk zijn. De gezamenlijke oppositiepartijen constateren dat er met betrekking tot de informatie die de verantwoordelijk wethouder verstrekt heeft over de aankoop van het Schinkelkwadrant Zuid onduidelijkheden bestaan. Dit werd des te meer duidelijk nadat stukken die ons later bereikten niet strookten met wat de verantwoordelijk wethouder stelde. Nu de concrete feiten.
De verantwoordelijk wethouder stelde tot twee keer toe dat er van zijn kant geen verslagen zijn gemaakt van de gesprekken met de initiatiefnemers van Plan Meijer. Allereerst in de commissievergadering RO op 18 januari jongstleden en daarna nogmaals in de raadsvergadering van 25 januari. Allereerste commissievergadering RO van 18 januari. Op 1 uur en 17 minuten van het audioverslag vraagt de heer Leers na het ter inzage leggen van de verslagen van de gesprekken met de initiatiefnemers. Vervolgens zegt wethouder Braken, ik citeer, nee, niet van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt. Wij hebben geen verslagen gemaakt. Einde citaat. Dan de raadsvergadering van 25 januari. In de notulen valt op pagina 33 het volgende te lezen. De heer Klaasens vraagt aan het college, ik citeer, worden wij dadelijk niet verrast met allerlei informatie, e-mails, verslagen, ik weet niet wat allemaal nog, waaruit andere dingen blijken dan wij met elkaar in deze commissie en in deze raad hebben besproken. Als ik daar de zekerheid van krijg dat we die risico's niet lopen en dat we daar dus niet op de een of andere manier als gemeente schade van gaan ondervinden, dan zou ik het heel prettig vinden als de wethouder dat zou kunnen toezeggen. Einde citaat. Vervolgens zegt wethouder Braken, ik citeer, maar dat kan ik u wel toezeggen. De informatie die ik u heb gegeven, die ik ook in de commissie heb gegeven over de gang van zaken, is de gang van zaken. Einde citaat. Nu kom ik op het punt waar de schoen wringt. Het e-mailverkeer tussen de verantwoordelijk wethouder en de initiatiefnemers, dat de heer Leers op 2 februari jongstleden op zijn website publiek gemaakt heeft, daarin staat dat aan de ene kant waar het bestaan van de verslagen van de gesprekken opgesteld door het college tijdens de commissie en raadsvergadering, daarin wordt het ontkend, maar hierin wordt het juist bevestigd dat er verslagen van de kant van de gemeente zijn. In de e-mail van 12 september gericht aan de heer Van den Berg en afkomstig van wethouder Braken staat een duidelijk verslag van een gesprek tussen het college en de initiatiefnemers, opgesteld en ondertekend door wethouder Braken. Tevens stelt wethouder Braken in het bericht, ik citeer, om lange discussies over de formulering van standpunten te voorkomen, stellen wij voor om te werken met verslagen waar conclusies en afspraken worden verwoord waar wij het over eens zijn. Ik zou het verslag daarom willen beperken door een paar punten waarbij ik volgens mij alle punten uit jouw verslag meeneem. Einde citaat. Voorzitter, het komt uiteindelijk op het volgende neer. Hoe kan de verantwoordelijk wethouder tot twee keer toe aan de raad verklaren dat er van zijn kant geen verslagen van deze gesprekken zijn gemaakt, terwijl dit wel zo blijkt te zijn? De gezamenlijke oppositiepartijen vragen daarom door middel van deze motie ook om tekst en uitleg, of zoals dat bij de PvdA heet, om het eerlijke verhaal van de verantwoordelijk wethouder. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer
Leers. De voorzitter, dank u wel. Tijdens de RIA RO van oktober jongstleden uitte de wethouder dat indien er medio november vorig jaar een voorstel vanuit initiatiefnemers Ginkel is, hij met dit voorstel naar de raad zal komen. Kan de wethouder bevestigen dat hij niet alleen een scope in deze vaststelde, maar dat tevens vanuit initiatiefnemers Plan Ginkel niet één, maar kennelijk zelfs meerdere uitgewerkte voorstellen voorhanden zijn? En, zo ja, waarom is de wethouder zijn toezegging aan politiek helen niet nagekomen, zijnde met dit voorstel naar de raad te komen? In de RIA RO van december vorig jaar liet de wethouder weten dat de initiatiefnemers Ginkel een alternatief gepresenteerd hebben en hij dat plan voor kennisgeving aangenomen heeft. Waarom is de wethouder na presentatie van dat plan zijn toezegging aan politiek helen niet nagekomen, zijnde om met dit voorstelplan naar de raad te komen? Dan de RIA RO van januari jongstleden. Wanneer en hoe kreeg de wethouder hoogte ervan dat er ook een ander bod lag op plangebied Ginkel? Wat kan de wethouder zich met betrekking tot dit bod concreet herinneren? De wethouder ontraadde om het plan van de initiatiefnemer Ginkel te presenteren, terwijl hij eerder toezegde dat, zodra er een plan was, dit plan naar de raad zou komen. De wethouder gaf aan dat er geen toezeggingen richting initiatiefnemer Ginkel gedaan zijn. Staat de wethouder nog steeds achter deze woorden, of herinnert hij zich nu, bij nader inzien, dat de situatie wellicht toch iets wat anders was? Zo ja, wat kan de wethouder nu alsnog mededelen? De wethouder gaf aan dat er vanuit de gemeente Heerlen geen verslagen gemaakt zijn, maar wel vanuit de partij Schinkel. Hij gaf daarbij ook aan dat deze verslagen, dat hij die niet heeft, of dergelijke stukken, bevestigd heeft. Hoe verhoudt zich al het voorgaande tot het e-mailverkeer, een bericht gericht aan initiatiefnemer Schinkel, concreet de e-mail van de wethouder van maandag 12 september 2016, 18.44 uur. Dan nog enkele citaten uit de RIA. We hebben geen verslagen gemaakt. Ik heb die verslagen niet. Maar bij de gemeente hebben wij geen verslagen gemaakt. Van het eerste gesprek is, geloof ik wel, van de andere partij verslag gemaakt. Maar die hebben we niet bevestigd. Dat verslag overigens hebben we niet bevestigd voor de helderheid. Dat is letterlijk uit die vergadering. Voorzitter, afsluitend verzoek ik u vriendelijk om nadat de college in eerste termijn antwoord heeft gegeven, heeft gereageerd, de raadsvergadering voor aanvang van de tweede termijn met 15 minuten te schorsen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Peterman.
Dank u, voorzitter. De laatste raadsvergadering omtrent raadsvoorstel Schinkel heeft bij ons een vieze nasmaak nagelaten. In de zin van dat wij ons altijd hebben verwonderd dat een partij die zich in juli serieus presenteert en daarna huiswerk meekrijgt, nooit meer in het najaar haar tweede verhaal heeft gepresenteerd. Een aantal mensen zei daarin van ja goed, en de wethouder ook, het is aan die partijen zelf om het initiatief te nemen en om dat te doen. En we hebben ons altijd afgevraagd waarom dat niet het geval is geweest. En zeker na de commissie en na het raadsvoorstel zijn we nog eens met de betreffende partijen gaan praten van hoe kan het nou als jullie huiswerk meekrijgen en met de IBA en met de gemeente aan tafel gaan om te kijken of jullie al wel uitkomen en 7 stedenbouwkundigen visies en plannen presenteren, dat het niet tot die bewuste presentatie is gekomen. Toen werd mij vertrouwelijk een aantal app-conversaties tussen de wethouder en initiatiefnemers doorgestuurd, waaruit blijkt, ja laat ik zeggen waar het antwoord uit blijkt. En dat is, ik heb de heer Peters van het CDA, omdat hij een van de indieners was, heb ik die conversaties al doorgestuurd, dat de wethouder de suggestie heeft gewekt in deze conversaties dat hij de partijen aan het lijntje heeft gehouden. De partijen waren voortdurend een afwachting, wethouder, wanneer kunnen wij naar buiten komen, wanneer kunnen wij ons aanmelden bij de raad om die alternatieve visies ons huiswerk te presenteren, waarbij ze telkens weer een bericht kregen van het is nu nog niet, het moment is nog niet opportun genoeg, we kunnen nog niks gaan doen en ik vraag u om nog even te wachten met het verhaal. Deze partijen hebben dus met respect gewacht op het gegeven dat het dan een keer vroeg of later zover zou zijn. En dat verklaarde ook dat niemand hier ook geconsulteerd is van wanneer kunnen we gaan inspreken, zullen we gebruik maken, omdat men natuurlijk wel graag met de pas, met de gemeente de pas wilde lopen. Wij stellen daardoor vast dat het in ieder geval de schijn heeft gewekt dat de wethouder deze partijen obsessievelijk op het verkeerde spoor heeft gezet, ten einde een andere deal aan te gaan, die inderdaad in december ook heel snel werd beklonken. En we willen dan ook graag de volledige eerlijkheid van de wethouder hebben over dit verhaal. De e-mails van de heer Leer spreken voor zich, maar de app-conversaties vind ik nog veel ernstiger. En dat vind ik toch zeer pijnlijk voor een partij die dik anderhalf jaar moeite heeft gedaan voor deze stad om met een verhaal te komen dat misschien best haalbaar had kunnen zijn, maar waar we allemaal in ieder geval geen enkele kennis van hebben genomen, omdat die mensen zogezegd met alle respect wilden wachten op het college. Dus graag antwoorden van de wethouder hieraan.
Dank u wel, de heer Dame.
Ja, voorzitter, ik kan heel kort zijn. Ik wil reageren op de motie die hier voor mij ligt, want daar snap ik geen fluit van. Ik kan daar ook niets van koken, ik kan er ook niets van bakken. Als ik zie wat hier inderdaad qua tekst op papier gezet is, dan kan ik daar ook geen waardering voor hebben, omdat er geen enkele onderbouwing, geen enkele informatie is die in ieder geval het recht geeft om op deze manier inderdaad een motie neer te schrijven. En vandaar dat ik inderdaad, voorzitter, deze motie verre ben van mijn werk.
Interruptie van de heer Peters.
Ja, voorzitter, dan wil ik graag de heer Dame vragen, de oude partij. Hebben ze net na het feit helaas gehoord
wat we net in de eerste termijn juist behandeld hebben. Ja, voorzitter, ik heb dat gehoord, maar als ik een motie indien, verwacht ik dat ik van tevoren informatie krijg met betrekking tot die motie. We hebben zojuist ook een motie aangenomen en van tevoren hebben we daar heel duidelijk informatie over gehad. En over deze motie, ik wist bij God niet waar het over ging en ik heb daar ook geen woord voor. Ja, de heer Peters. Ja, voorzitter, dan wil ik de oude partij het voorstel doen om dadelijk de schorsing die we hebben heel nuttig te gaan gebruiken. Dank u wel. De heer Leers, interruptie. Oh, of de heer Daan?
Sorry. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begrijp dus dat de oudere partij in ieder geval het mailverkeer dat recentelijk openbaar werd, dat men daar althans tot op dit moment geen kennis van genomen heeft.
Dat is een concrete en correcte vaststelling.
Ik had dezelfde vraag, dus ik hoop dat u wel eventueel in de schorsing als oudere partij de kennis, of tenminste het verkeer, te handen neemt om wel te kijken wat hier nu precies is gebeurd. Want het is geen koosjere zaak.
Voorzitter, ik denk dat wij als oudere partij zelf wel mans genoeg zijn om in ieder geval ons daarover te beraden. En op welke wijze dat we daarop reageren, dat we daar geen schorsing voor nodig hebben.
Interruptie van de heer Meijer? Oh, voor termijn. Oké, dat is het nu.
Ja, voorzitter, excuus. Ik dacht dat nog wel, dat duurt nog wel even. Ik nam een slok thee, maar...
Dat is heel effectief vandaag.
Ja, zo is dat. Ja, voorzitter, ik ben doorgaans niet van de... procedurele argumenten, maar ook ik snap helemaal niks van deze motie. Want wat doet deze motie nu? Die roept op in een dictum, die draagt het college op om terstond tekst en uitleg te geven. Ja, dat doet het college reagerende op deze motie. Dus dan hebben we gediscussieerd over deze motie, dan is er gereageerd en dan stel dat een meerderheid van deze raad die motie aanneemt, dan moet het college daarna nog een keer een tekst en uitleg geven. Ja, dat is echt hocus pocus. Had dan gewoon er een agendapunt voor gemaakt. Had voor mijn part tot interpellatie overgegaan. Had allemaal gekund. Dus ik zou ook wel de volgende keer willen weten. Ik weet dat iedere partij het recht heeft om moties in te dienen. Maar volgens mij had dit procedureel echt anders gekund. En is dit echt abracadabra, hocus pocus met de regels. En dat is buitengewoon jammer. Ik bedoel, ik vind dat hierover gesproken moet worden. Maar het doet eigenlijk het thema tekort als je er zo'n gepruts van maakt. In het dictum van deze motie. En dan kun je nog steeds wel zeggen, heeft u dan alle argumenten, ik maak even mijn zin af, heeft u alle argumenten niet gehoord? Dat klopt, ja. Die heb ik wel gehoord, maar het dictum ligt voor.
Okay. De heer Peters.
Ja, voorzitter, we hebben na een zorgvuldig proces samen met de G4 zijn we uiteindelijk gekomen tot een motie vreemd aan de orde van de dag. Puur en alleen omdat het niet past in de vorm van een interpellatie op het moment. En daarnaast dat op het moment dat je het zeker wil bespreken, dat het alleen maar past in de vorm van een motie vreemd aan de orde van de dag. Kan u dat begrijpen?
Ja.
Nee, voorzitter, dat kan ik niet begrijpen. En je verschuilen achter de griffier vind ik altijd een zwakte bot. Dan zijn je argumenten op. Waar het om gaat is dat je 100 andere manieren had gehad om dit aan te pakken. Je had vragen kunnen stellen. Je had het mondelinge vraag. Ik probeerde de heer Peters aan te kijken, maar dat lukt niet helemaal. Je had in het vragenuur had je vragen kunnen stellen. Je had het in de commissie kunnen bespreken. Je had een motie kunnen voorleggen waar daadwerkelijk richting wordt gegeven, ligt er niet. Dus u wil kennelijk nog geen richting geven. Dat kan ik me voorstellen als u nog onderzoekende bent. Maar als u onderzoekende bent, had u dus vragen kunnen stellen op, wel 100 verschillende manieren. Maar, voorzitter.
Laatste interruptie van de heer Peters op dit punt. En dan de interruptie van de heer Leers ook op dit punt, begrijp ik.
Is de heer Meijer het met me eens dat een transparante informatievoorziening, transparant zijn over een bepaald onderwerp, dat zeker een richting is?
Ja, voorzitter, de heer Meijer vindt ook dat zorgvuldigheid door raadsleden dat ook erg belangrijk is. En dat het dus voortaan beter is om vragen te stellen en of op een andere manier het in orde te stellen. Want dit is het dictum dat nu aan het college wordt voorgelegd, wordt opgedragen, kan door het college, u bereikt er helemaal niks mee, want het college moet reageren op iets waarop het al gereageerd heeft. Prima.
Interruptie van
de
heer.
Dat de aanpak is van de oppositie.
Meneer de voorzitter, via u en de heer Meijer. Zorgvuldigheid van raadsleden is één. Van de andere kant, zorgvuldig besturen van de staat door het college is natuurlijk nummer twee. Ik neem wel aan dat de SP ook nog inhoudelijk ingaat op de feiten, op het mailverkeer en hoe dat strookt met hetgeen wat de wethouder gezegd heeft. En ik hoor hier een hele hoop galm. Ik weet niet waar dat dan ligt. Oké. Dat zei helaas en zo. In ieder geval, ik verwacht wel dat de SP ook inhoudelijk op het verhaal gaat. En ik neem aan dat zij wel kennis genomen hebben van het mailverkeer. En ik ben dan benieuwd wat zij daarvan vonden. Heeft de wethouder dit juist aangepakt of niet juist? En hebben die niet ook vragen, net zoals die daarnet door anderen in eerste termijn gesteld zijn?
Ja, maar ja.
Ja, voorzitter, ik begon mijn betoog met te zeggen dat ik normaal niet zo van de procedurele argumenten ben, maar dat ik die nu wel heb. Die heb ik nu ook op tafel gelegd. Volgens mij heeft het college in het verleden, ik ben benieuwd naar de beantwoording van de vragen die u gesteld heeft. Ik heb ook niet gezegd dat ik tegen het stellen van vragen ben. Ik vind dat je alle vragen te alle tijden moet kunnen stellen. En u zult mij altijd aan uw zijde vinden als u vragen wilt stellen, ook als ik het niet eens ben met de richting van uw vragen. Maar ik vind dit moest gezegd worden. Kijk, het college heeft volgens mij in het verleden, en nog steeds, een politieke keuze gemaakt. Een politieke bestuurlijke keuze gemaakt voor een bepaalde richting in dit dossier. Daar mag je kritiek op hebben. Daar mag je van alles van vinden. Daar mag je van zeggen dat het anders had gemoeten. Maar die politieke bestuurlijke keuze, die is in alle transparantie gemaakt. Die is meerdere malen besproken. Dan mag je vervolgens vragen stellen over onderdelen, vind ik allemaal prima. Maar ik vind wel dat we moeten oppassen. Ik ga dit zorgvuldig formuleren.
Ja, nou, voordat u gaat formuleren, is er nog een interruptie van de heer Peters. De heer Peters. Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, de richting of de keuzes die gemaakt zijn door het college in dit dossier met betrekking tot de aankoop, dat stellen we op dit moment ook niet ter discussie. Is hij dat met ons eens? Dat het puur en alleen gaat om het tegen elkaar afzetten van feiten en gewoon dat daar een wereld van verschil tussen is. Nee, maar ja.
Nee, ja, voorzitter. Nee, dat ben ik niet met de heer Peters eens. Ik denk dat het allerbelangrijkste is een politiek-bestuurlijke keuze gebaseerd op fundamentele argumenten voor die keuze. Ja, en vervolgens mag je gaan zoeken. En dat vind ik prima. En ik ben ook benieuwd naar de antwoorden op uw vragen. Maar ja, ik maak daar niet zo'n poeha van. Omdat ik denk dat de onderbouwing van die politiek-bestuurlijke keuze, dat die gemaakt is en dat die te billijken valt. En daarom, om het bruggetje te maken naar dat wat ik zorgvuldig wilde gaan formuleren, dat is dat ik vind dat we als raad, dat we moeten oppassen dat we in een positie, dat we onszelf, in dit geval de indieners van deze motie, zichzelf in een positie manoeuvreren van iets dat zou kunnen lijken op acquisitie voor een deel van de partijen in de vastgoedsector. Ik zeg nadrukkelijk dat zou kunnen lijken op. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar ik vind wel dat het zorgvuldig is om daar goed voor te waken dat dat niet gebeurt. En ik ben daarom ook benieuwd naar het college, als het gaat om het college. Ja. Nogmaals een herhaling, ik weet dat het een herhaling is, een herhaling van de fundamentele onderbouwing van de politiek bestuurlijke keuze voor, die het college gemaakt heeft in het verleden.
Ja, voorzitter, de heer Meijer praat maar door, terwijl ik eigenlijk op zijn voorgaande stelling een vraag wilde stellen. Ja. Want we hebben het niet over wat we wel of niet zouden moeten doen met Schenkel en welke keuze het college gemaakt heeft in deze. Het gaat erom, ik zou graag een advies willen hebben van de heer Meijer. Welke motie zou hij dan nu ingediend hebben als aantoonbaar is dat een lid van het college antwoorden heeft gegeven die niet stroken met de waarheid?
Ja, voorzitter, dit wordt een mooie. Ik zou willen voorstellen dat het een gewoonte wordt van de heer Hazen. Maar dat moet hij dan wel doen voordat hij een motie indient. Dan mag je mij om advies vragen en dan zal ik hem altijd, zoals we bij de SP doen, van gratis en oprecht advies voorzien. Maar ik zei ook al in het begin van mijn betoog dat ik op dit moment geen enkele reden zie voor het indienen van een motie. En als je dan al vindt dat er een motie moet worden ingediend, dan moet je richting durven te geven. U heeft van mij gehoord dat ik vind dat de richting in dit geval, de politiek-bestuurlijke richting, te billijken valt, fundamenteel onderbouwd is. Ja, en als u vragen heeft over het proces, dan zou ik u willen adviseren, laat ik dan een gratis advies geven, daar vragen over te stellen. Maar niet met een motie te komen waar echt helemaal niemand een heel iets van heeft. Helemaal niemand. Ook uw achterban niet.
Goed, meneer Meijer, de motie kan zijn dat die misschien een beetje cryptisch opgesteld is. Ik kan natuurlijk ook zeggen, u bent allemaal vertegenwoordigd geweest in de commissievergadering en de raadsvergadering waar het over ging. Toen straks heeft de heer Peters heel duidelijk toegelicht en we hebben vragen gesteld aan een lid van het college. Is er een verslag? Is er dit? Is er dat? En daar werd steeds ontkennend op geantwoord. Achteraf blijken dat soort documenten boven water te komen. En dan wil je als oppositie niet meteen zeggen, wethouder, zo de meter maar op. We stellen eerst deze motie en kom maar eens met een goede verklaring daarvoor. Ja, als u het anders wilt, dan kunnen we dat ook anders doen.
Ja, maar ja.
Dat is precies wat ik voorstel, om dat voldaan anders te doen. Namelijk toch gewoon eerst vragen voor te stellen. Ik kan me namelijk voorstellen, want zo ken ik de heer Braken en ken ik het hele college, dat daar zinvolle antwoorden uitkomen. En laat ik dan eens zeggen over een PvdA'er, dat zeg ik niet zo heel vaak, maar uit sommige PvdA's komen zo nu en dan zinvolle antwoorden. Nou, ik verwacht zo meteen op de vragen die u stelt, dat daar zinvolle antwoorden op komen. En dat we daar allemaal vervolgens naar huis gaan, een frietje gaan eten, naar onze vrouw of onze man gaan en tevreden naar huis gaan. Dat zou zomaar kunnen. Was die motie niet nodig voor geweest.
De heer Leers, over de Partij van de Arbeid of andere interruptie?
Nee, aan de heer Leers. Partij van de Arbeid zal ik me echt niet waken. Ik zal me eerder eens richten tot de heer Meijer. Als je nu weet dat er in een RIA, in een commissievergadering, zelfs tijdens de vorige raadsvergadering, door diverse raadsleden is gevraagd naar stukken, verslagen, vandersteurtjes, noem maar op, allemaal. Moet je dat dan nog eens op dezelfde manier verwoorden als je er inmiddels achter bent via openbaar geraakt mailverkeer, dat hetgeen wat de wethouder heeft gezegd op diverse momenten niet strookt met hetgene wat de wethouder op papier heeft gezet en niet heeft verstrekt aan ons. Ik kan me toch niet voorstellen dat de SP een PvdA-wethouder steunt die onwaarheid spreekt, of althans niet gelijkende de waarheid ons informeert. Dat kan ik me niet voorstellen.
Ja, maar
ja, voorzitter. Het wordt steeds mooier. Kijk, ik zou de heer Leers ook van gratis advies willen voorzien. Dat is namelijk misschien net iets minder wantrouwend te zijn en gewoon vragen te stellen. En af te wachten wat het antwoord wordt van het college. En dan kunt u met uw handen wapperen, meneer Leers.
Dat doe ik
maar
ook.
Als, ja, nee, dat zie ik. En daar reageer ik op.
Ja.
En u zou toch moeten weten na al die jaren dat u, en wij zijn net zo lang raadslid, dat je soms net wat meer geduld moet hebben, dat je soms je vragen wat beter moet formuleren en dat je dan antwoorden krijgt. Ik voorspel u, meneer Leers, via u, meneer de voorzitter, meneer Leers, ik voorspel u aan het einde van de avond, gaan we naar huis, hebben we de antwoorden gekregen die ergens op lijken, die rationeel zijn. En is er niks aan de hand. Maar u maakt poeha van iets dat niet nodig is. Lijkt mij. Stel de vragen. Komen er flauwkul antwoorden uit, heeft u mij nu gezegd. Stel de vragen gewoon.
Voorzitter, ik ben hier aan het citeren geweest vanaf een RIA-commissievergadering RO. Vergaderingen daarna, waar een hele hoop vragen zijn gesteld. Waar heel vaak is gevraagd, zijn er stukken zwart op wit, zijn er afspraken, noem maar op. Nee, er is niks, wij hebben niks, de andere partij heeft wat, wij beschikken daar niet over. Dat is te uit en te nagevraagd. Daar is nooit positief op geantwoord. Er zijn nooit stukken verstrekt. En als er dan een stuk boven water komt, waar geheel het tegenovergestelde uit blijkt, nadat wij voor 4,6 miljoen een verloedel stuk van de binnenstad hebben gekocht, dan kunt u zich toch wel voorstellen dat een groot gedeelte van de raad zegt van, amme hoela, wat is hier aan de hand? U niet, maar wij wel.
Ik zou in ieder geval even één afspraak willen maken voor in ieder hier. Er zijn nu een aantal interrupties gepleegd. De heer Meijer maakt nu zijn verhaal af en als er interrupties zijn, kort, en dat geldt voor in ieder. De heer Meijer.
Kijk, voorzitter, waar ik voor pleit is het volgende. Stel vragen, wacht het antwoord af en beoordeel dan wat er aan de hand is. Maar kom, of, je weet het 100% zeker, dat dit college verschrikkelijke dingen heeft gedaan, stuur ze nog vandaag weg, als dat zo is. Stuur ze nog vandaag. Kom dan met de motie dat u ze wegstuurt, als u het zo zeker weet, meneer Leers. Maar als u het niet zeker weet, kom dan niet met zo'n gebraggel, geflupt motie tussendoor. Of u stelt vragen, dat kunt u op 100 verschillende manieren doen, of u weet het zeker, dan moet u de ballen tonen, dan moet u ze op tafel leggen en zeggen, we sturen dit college weg. Maar dat doet u beide niet, meneer Leers.
Voorzitter.
En dat is dus vlees
ja,
nog vis. Dat is wat u doet,
meneer Leers.
Heren, nee, even wachten. U heeft nee.
U moet gewoon erop.
Nee.
Is het dan staat? Ja.
Ja, zijn we klaar?
Arm en voet zwaaien.
Meneer Leers, even ten aanzien van het woord. U heeft 3 keer een interruptie op dit punt gehad. Interruptie nu van de heer Peterman.
Ja, via u voorzitter aan de heer Meijer. Meneer Meijer, u bent de partij inderdaad van gelijke monniken, gelijke kappen. En u geeft ook altijd meermaals aan niet aan vriendjespolitiek te doen. Maar goed, dat ziet u. Wanneer nu mocht blijken, de heer Leers heeft een aantal dingen boven water gehaald. Daar komt dadelijk nog appverkeer bij dat sowieso naar de media gaat. Dat een partij, een groep met de beste intentie, een plan presenteert. Er worden afspraken gemaakt en vervolgens komt er geen follow-up. En uit communicatie, e-mailverkeer en appverkeer blijkt dat die partij mogelijk gepasseerd is. Dan wel echt bewust, willens en wetens, op een zijspoor is gezet en ook geen kans meer heeft gekregen om zich te presenteren. Dan is mijn vraag gewoon aan u. Wat vindt u daarvan als mocht echt onomstotelijk mocht blijken dat een partij gewoon geen kans meer heeft gehad om zijn of haar verhaal te doen en de gunning aan een ander is gegaan.
De heer Meijer.
Voorzitter, op de eerste plaats, dat ik niet aan vriendjespolitiek doe, siert mij niet alleen. Dat is hartstikke normaal. Dat geldt voor iedereen hier, dus dat is niks bijzonders. Laat ik daarmee beginnen. Dat zou voor iedereen heel normaal moeten zijn. En op de tweede plaats, ja, weet u, voorzitter, er zitten in de vraag die de heer Peterman stelt, zitten zes keer het woord als in. Ja, ik ben gewoon benieuwd naar het antwoord op de vragen die aan het college zijn gesteld. En voordat we nou net gaan doen alsof als die zes keer als met ja beantwoord wordt, dat we het college dan wel of niet moeten wegsturen. Weet u, er komen we wel op. Als die antwoorden gegeven zijn, dan gaan we zelf beoordelen of het dan allemaal zo verschrikkelijk is als u met z'n allen doet voorkomen. Ik heb dat in de afgelopen, wat is het nu, anderhalf jaar, twee jaar, heb ik dat wel al vaker zien gebeuren. En het is iedere keer met een sisser afgelopen. Dus ik ben erg benieuwd naar de antwoorden van het college.
Goed, voor ik het college het woord geef om te beantwoorden, in procedurele zin, de motie, ik heb net ook even met de griffier daarover van tevoren overigens voor de termijn van de heer Meijer al overlegd. Zeg kijkend naar de procedurele zin van de motie. De motie roept op om terstond tijdens deze vergadering tekst en uitleg te geven. Als na de indieners duidelijk is dat dit voldoende gebeurd is, is de motie onuitvoerbaar. Want dan zou een herhaling van zetten krijgen. Als dat onvoldoende blijkt te zijn en u dus de motie zou aannemen als raad, betekent dat, en dat is een verantwoordelijkheid niet van het college, maar van de raad, dat er simpelweg een extra agendapunt toe moet worden gevoegd, waarin alsnog gevolg gegeven wordt aan de motie. Dit is wat er procedureel op dit moment aan de hand is, en ik zeg het even bewust, zodat de wethouder naar in ieder geval naar de inhoudelijke kant kan gaan, maar kijk nog eens even kritisch naar hoe u het dictum naar uzelf toe zou moeten opstellen, want het is de raad die de agenda bepaalt en niet het college, en wat de strekking daarvan is. Dat in procedurele zin, en ik geef nu het woord aan de wethouder voor de beantwoording van zijn termijn.
Ja, dank u voorzitter. Ik pak even het moment op dat nadat men hier een presentatie heeft gehouden, in de commissie was dat. Toen is door de commissie opgeroepen om weer in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. Het was op dat moment duidelijk dat het eerdere plan gesneefd was en door het vanuit het college ook was afgewezen. Dus toen nog gesproken over zijn toezegging gedaan en dergelijke, heeft de heer Van den Berg aangegeven dat dat niet zo was. Dus dat de gesprekken liepen, dat was bij de raad ook bekend. En dat betreffende gesprek waar u een aantal, of eigenlijk een mail van heeft, de reactie is een andere mail, dat is geheel in lijn met de wensen die u ook had uitgesproken. Hè. Die wensen waren, ga weer met initiatiefnemers in gesprek, zie het bidboek niet als een keurslijf, herken de mogelijkheden. Hebben we ook gedaan. Vervolgens hebben de initiatiefnemers daar een soort verslag van gemaakt. En dat verslag daar herkenden wij ons niet in. Dus we hebben daarop gereageerd, dat is die betreffende mail. En we hebben aangegeven wat volgens ons een beetje de kernpunten waren van die bespreking. Het punt is een beetje dat is beide gegevens, zal ik maar zeggen, hun verslag, onze reactie op dat verslag, dat die vervolgens eigenlijk nooit zijn vastgesteld. Dus er is nooit gezegd van luister, wij zijn met elkaar eens als beide partijen aan tafel. Dit is het verslag van een betreffende vergadering. En in principe is het natuurlijk een verslag dat niet is. Ik maak even mijn zin af. Een verslag dat niet is vastgesteld door beide partijen, heeft natuurlijk ook geen status.
Interruptie van de heer Leers.
Eén zin, maar geen willekeurige zin uit de e-mail van de wethouder aan de initiatiefnemers. Ik zou het verslag daarom willen beperken tot een paar punten, waarbij ik volgens mij alle punten uit jouw verslag meeneem. Dus in hoeverre dat betekent daar niet achter te staan, dat begrijp ik niet. Volgens mij zit juist een onderschrijving ervan. En daarna wordt het stuk nog verder uitgewerkt zelf. Met vriendelijke groet, Barry Brake.
De wethouder.
Om lange discussies over de formulering van standpunten te voorkomen, stellen wij voor om te werken met verslagen waar conclusie en afspraken worden verwoord en waar we het over eens zijn. Dat is ook een citaat uit die mail. Iets eerder uit de mail. Dat geeft in feite al aan dat je dus het verslag dat opgesteld was door de initiatiefnemers, dat men daar dat wij ons als gemeente, van gemeentezijde, dat niet volledig in konden vinden. Als het gaat over punten overnemen, gaat het over de punten die besproken zijn. Die komen allemaal ook aan de orde, maar in een andere formulering, anders hoef je niet te sturen, komen ook allemaal aan de orde in het antwoord dat wij geven. En vervolgens, waar wij het over eens zijn, duidt erop dat je een gemeenschappelijke consensus komt en dan kunt vaststellen. Dat is niet gebeurd. En goed, dat is wat hier dan ook uit blijkt. En goed, in dit soort trajecten, kijk,
op een gegeven moment... Is er een interruptie op dit punt van de heer Peterman?
Voorzitter, via u aan de wethouder. Hoe strookt dit nou met het gegeven dat u eerst letterlijk heeft laten weten dat er geen verslagen zouden zijn?
Ja, dat heb ik net aangegeven. Ja. Ik heb net gezegd, een verslag is pas echt een verslag. Als je beide over eens bent, van dit is het verslag, dit leggen we nu ook met elkaar vast.
Voorzitter.
Kijk even de heer Peterman, geen interruptie, de heer Leers. Tweede interruptie op dit punt.
Een vraag, hoe ver wil de wethouder gaan? Ik heb hier een mail van vrijdag 16 september, 10:10. Als antwoord op die mail waaraan u net refereert. En zo zijn er nog veel meer stukken. Hoe ver wil u gaan om aan te geven, ik heb niks fout gedaan, terwijl stukken andere zaken uitwijzen? En dat vraag ik naar eer en geweten. Ik denk dat u bij uzelf nu eens te raden moet gaan.
Ja, wethouder.
Ja, voorzitter. Maar wat is er dan fout gegaan? Kijk, je spreekt met heel veel partijen. En soms maken partijen daar zelf ook verslagen van, maken ze aantekeningen. Soms maken wij natuurlijk ook aantekeningen. En in de regel is het zo, dat gold hier natuurlijk ook lange tijd, dat partijen er geen behoefte aan hebben om dat soort verslagen openbaar te hebben. Want je wil natuurlijk in gewoon openheid met elkaar kunnen spreken. Dat nu deze stukken over de schutting worden gegooid in uw richting, dat kan ik wel verklaren uit het feit dat ja, de initiatiefnemers hun plan gesneefd is. En men op deze manier blijkbaar een verhaal wil halen. Maar voor mij is nog steeds niet duidelijk waar dan de fout zit.
Voorzitter.
Interruptie van de heer Leers.
De wethouder zegt letterlijk, ik heb die verslagen niet. We hebben nu al één voorbeeld wat openbaar is, waaruit blijkt dat hij tenminste één verslag wel hebt. Leg dat dan eens uit.
De wethouder, ja, sorry, dan val ik weer een herhaling. Dat is niet vastgesteld, dus ja, dan blijf ik dus een herhaling vallen.
Ja.
Maar goed.
Voorzitter. Ja. Interruptie van de heer Hazen.
Voorzitter, ik kan me de commissievergadering als gisteren voor de geest halen, in de Corrie Vallemzaal. Toen werd ook in deze aanleiding van dit stuk, wat gevraagd zijn, is er verslaglegging, zijn er verslagen? Ik geloof dat de heer Peters was die dat letterlijk vroeg. En ik weet dat hier twee partijen zijn die het niet met elkaar eens zijn. De wethouder heeft er een visie op, prima, kunnen we ons in vinden. En een andere partij heeft een ander beeld. Dan krijg je natuurlijk nooit een verslag waar je beide de handtekening onder zegt, we zijn het ermee eens. Was het dan niet veel gemakkelijker geweest, wethouder, om te zeggen, ja, er is een verslag, maar we zijn het er niet over eens, dus ik geef het u niet. Want nu zegt u, er is geen verslag. En dat komt toch over alsof het bezijden de waarheid is. Laat ik dat heel voorzichtig uitdrukken.
Voorzitter, dat ben ik met de heer Hazen eens. Ik had u beter kunnen zeggen, er zijn wel van beide kanten aantekeningen gemaakt, die zijn ook gemaild, alleen die zijn niet vastgesteld. Dat klopt. Dat was een betere formulering geweest. Dat geef ik hier ook ruiterlijk toe. Maar het wordt, ja precies, ik geloof dat de heer Meijer dan ook al, net ook al zei, het wordt hier natuurlijk wel een beetje nu opgeblazen tot een soort doodzonde, om het zo maar te zeggen. Even terug naar wat er gebeurt.
Interruptie van de heer Peterman en dan de heer Klaassen.
Toch nog niet.
Wethouder, de initiatiefnemers hebben in correspondentie met u aangegeven dat ze met 7 bouwkundige plannen kwamen. En het appverkeer, wat ik nog niet heb gedeeld in deze raad, duidt erop dat de suggestie wordt gewekt dat u het nog niet opportun acht om ermee naar buiten te komen. Bent u bereid om hier aan het publiek te verklaren dat u niemand, maar ook echt niemand, aan het lijntje heeft gehouden waarbij uw strekking in de commissievergadering zei van ja, het is aan hun om dat te presenteren, standhoudt?
Voorzitter,
voor u beantwoord even het volgende. U duidt nu op informatie die bij de raad niet bekend is. Dat maakt het onmogelijk discussiëren voor degenen die informatie niet kennen. Dus in die zin verklaar ik dat ook buiten de orde. De wethouder kan hierop antwoorden, dan de heer Klaas en dan de heer Verhek.
Oké, voorzitter, ik wil er wel even op antwoorden.
Dan is
het als het om het aan het lijntje houden gaat, nee, dat hebben we niet gedaan. Sterker nog, ik heb eerder de indruk dat de gemeente aan het lijntje is gehouden. En daar kan ik ook een aantal voorbeelden van noemen. Er is heel lang geschermd met een grote trekker. Wij hebben een grote trekker. Wij kunnen de Primark naar hier laden. Wij kunnen dit en dat. Dat is allemaal niet gematerialiseerd. Misschien nog wel belangrijker is dat er heel lang gezegd is, ja, we zijn eigenlijk wel eruit met multivastgoed. Op herhaaldelijk verzoek om daar ook gewoon schriftelijk stukken van te laten zien. Contracten en dergelijke, want ja, dan weet je pas waar je aan toe bent. Gold overigens ook voor die trekkers en retailers. Laat nou contracten zien. Werd er keer op keer niks overlegd worden. Dus ja, in dit proces kan ik natuurlijk, als het gaat om over een lijntje houden, kan ik ook nog wel een heel ander verhaal vertellen. Wij hebben het in ieder geval niet gedaan. Dus alleen, maar dan, ja, laat me, als ik me even de hele chronologie mag vertellen, dan ziet u dan namelijk ook de verschillende stappen. Ik zou dat graag willen doen. Ik weet dat de heer Klaassen ook nog een interruptie heeft.
Ja.
Maar dat even nu naar u toe. Want dan kom ik dadelijk ook op in hoeverre die plannen uiteindelijk tot wasdom zijn gekomen.
Prima. Dan stel ik voor dat de heer Klaassen u zijn interruptie doet en mocht dadelijk onvoldoende antwoord zijn, dan interrumpeert de heer Peterman in later stadium. De heer Klaassen.
Ja, voorzitter. Ongeveer een minuut of anderhalf, twee geleden gaf de wethouder aan, het lijkt wel of ik een doodzonde begaan heb. Zo wordt het nu opgeblazen. Is de wethouder het met mij eens dat ik hem de afgelopen raadsvergadering de vraag heb voorgelegd, is het zo dat hij kan toezeggen dat er geen informatie, e-mails, verslagen is? Ik heb het breder gemaakt dan alleen verslagen dadelijk op tafel komt die hem in de problemen kunnen brengen. En dan aansluitend op wat de heer Hazen ook aangeeft, had u het zichzelf niet veel makkelijker kunnen maken door te zeggen, geachte raad, natuurlijk is er heel veel informatie.
Ja.
Alleen die deel ik niet met u vanwege het feit dat we deze politieke keuze maken.
Ja.
Die kun je verantwoorden en daar kun je als raad voor of tegen zijn. Dan had u het zichzelf veel makkelijker gemaakt.
Ja, voorzitter, daar had u gewoon gelijk in. Net als dat met zijn lijn wat van de heer Hazen ook zei. Daar gaf ik ook al van aan. Dat was natuurlijk een betere formulering geweest. Alleen ik wil wel twee dingen uit elkaar halen. Toen u dat vroeg, ging dat heel erg over de aankoop die we hadden verricht bij Schinkel. En het proces daaromheen. Ik ga daar dadelijk ook nog iets over zeggen, want er is ook één vraag over gesteld. Van wanneer nam u kennis van dat andere bod? Daar kom ik dadelijk wel nog op terug, maar daar ging het over. Waar we het nu over hebben, zijn e-mails en dergelijke die betrekking hebben op de gesprekken die er gevoerd zijn in een fase daarvoor met initiatiefnemers over hun mogelijke plannen voor het gebied. Dat is niet hetzelfde. Dus als u mij had gevraagd op dat moment, en dat is wel belangrijk om het uit elkaar te halen, want het gaat natuurlijk ook om welke vraag geef je een antwoord. Als u me op dat moment had gevraagd van ja luister, zijn er e-mails, andere communicatieuitingen die te maken hebben met gesprekken die ooit gevoerd zijn met Meijer en Co. Dan had ik u gezegd, ja die zijn er wel, ja. Klopt, maar die gaan we hier niet met elkaar delen.
Dat is van elkaar. Ja, voorzitter, ik vind het een charmante poging van de wethouder om het nu alleen op de koop van de Schinkel te doen. Anderzijds wil ik de wethouder vragen of hij zich ook nog kan herinneren dat we in datzelfde kader en ook het hele proces daaromheen een aantal commissievergaderingen met elkaar gesproken hebben. En met name de laatste commissievergadering niet alleen over die koop hebben gehad, maar ook over het proces. En het dus in die laatste raadsvergadering niet alleen over de koop ging, maar ook over het proces.
Nou voorzitter, het agendapunt was wel degelijk op dat moment de koop. We hebben daar in het verleden natuurlijk ook vaak over dat proces gehad met andere partijen. Maar dat agendapunt ging over het proces met de partij Multi en de aankoop die daaruit volgde. En de vragen over het feit of er een ander bod was geweest. Waar ik overigens nog dadelijk op terugkom. Goed, dus dat gesprek heeft toen plaatsgevonden. Dan heb je die oneenigheid over wat is er nou precies met elkaar afgesproken al daar. Daar kom je dan ook niet uit. Er wordt over en weer op gereageerd. Maar je krijgt geen echte vaststelling. En uiteindelijk heeft de heer Meijer besloten om een plan te laten tekenen, uit te werken, dat zou kunnen passen binnen het bidhoek. Daar is hij langs geweest, maar nu heeft het ook allemaal niet meer zo zin, met een nadrukkelijke verzoek om daar verder niet over te communiceren. Hij heeft het plan ook overigens niet achtergelaten bij de gemeente, het was gewoon ter sondering, stel het gaat deze kant op. Toen hebben we vervolgens, dus ook heb ik toegezegd dat ik dat zou sonderen bij IBA en provincie en daar een reactie op zou geven. Het was natuurlijk een heel ander plan dan de insteek die in eerste instantie was gekozen in het eerste half jaar zeg maar, van 2016. Toen werd gesproken over een grote trekker, retail, in combinatie met bijvoorbeeld een stadskantoor al daar. En dat andere plan, daarom hebben we ook geconcludeerd met elkaar, de drie partijen die ik net noemde, IBA, provincie en de gemeente Heerlen, dat het op zich een plan is waar je het over kunt hebben, maar omdat het toch echt een nieuw plan is, dat dat natuurlijk geen voorkeurspositie kan krijgen. Ik heb dat ook nog een keer teruggemeld bij u in de commissie. Dat we wel de filosofie die uitgaat van bestaande structuren, want mensen denken heel vaak aan sloop meteen, haal alles maar weg. Dus de filosofie van bestaande structuren interessant is. Dat we die ook willen toevoegen aan de uitvraag die wordt gedaan om tot een stedenbouwkundige visie te komen, in opdracht van IBA, maar met ondersteuning van de gemeente. Die uitvraag heeft ook plaatsgevonden, er zijn vier bureaus uitgenodigd. Eén van die bureaus is het bureau van de heer van Ton van den Berg. Die kan dus daar ook die filosofie van bestaande structuren inbrengen. Ik neem ook aan dat hij dat zal doen. En we moeten ons verder natuurlijk niet met dat inhoudelijk proces tot daar ook uitkomsten van zijn. Dus daar is ook een recht aan gedaan. En vervolgens zou het dus kunnen zijn dat zo'n plan van Meijer, zo'n nieuw plan, dat dan dat nog eens een keer in positie komt, nadat die stedenbouwkundige visie is afgerond. Dat zijn de afspraken die toen gemaakt zijn. En dat is wel even belangrijk om uit elkaar te halen, het naar de raad toe gaan of naar een commissie toe gaan, na de periode van zeg maar juni, juli 2016, toen men hier ook is ingesproken in de commissie, dat is daarna in het onderling overleg eigenlijk geen item meer geweest. Dat is het verschil.
Voorzitter. De wethouder kan zich niet herinneren aan gesprekken, contacten, waarin gevraagd werd van, goh, wanneer kunnen we nu naar de raad? Kunnen we begin oktober naar de raad? En dat u erop geantwoord heeft van, ja, nee, dat kan niet. En dat dergelijke zaken wellicht ergens zijn vastgelegd, alsnog boven water komen.
Ja, daar is natuurlijk wel over...
Wethouder.
Sorry, voorzitter. Daar is natuurlijk wel over gecommuniceerd. Maar ook in de zin van, ja, de agendering van een commissie, het ging geloof ik niet over raam of van een commissie, is aan, niet aan het college, maar is aan de commissie zelf. Het overigens hetzelfde geldt ook voor de raad, hè. Dat is aan u zelf. En dan moet wel, als op de actielijst dat er ook teruggerapporteerd wordt, et cetera. En ik heb al eerder gezegd, men had ook de vrijheid, hè, want men is toen in december, is men wel komen luisteren naar de RIA- en commissievergadering. Men heeft er toen voor gekozen, ik weet niet waarom, maar men heeft ervoor gekozen om niet in te spreken. Men had daar gewoon kunnen inspreken. Men had daar een plan, als men een plan had, had men het daar ook kunnen presenteren. Dat stond natuurlijk hen gewoon vrij. Daar was voor het college geen enkele belemmering in. Maar een college gaat ook niet over een agendering van een raad of een commissie.
Voorzitter.
Heer Leers.
Het is toch ook feitelijk zo dat in de RIA RO van oktober vorig jaar de afspraak gemaakt is dat als er medio november een plan lag dat vanuit de initiatiefnemers klaar was, dat u dan met het voorstel naar de raad zou komen. En dat plan lag er in 7 varianten en u hebt het niet gedaan.
Ja, volgens mij is dat is niet de afspraak geweest van wij gaan dat dan als college naar een raad toe brengen namens de initiatiefnemers. Dat is een afspraak die mij in ieder geval echt niet voor de geest staat.
De eerste derde en laatste.
Ja, mij staat het wel voor de geest, omdat het letterlijk op de bandopname van de RIA RO van oktober staat. En daar is eerder over getwist, van het is niet zo, maar het staat er letterlijk op. Helaas wordt het niet uitgeschreven, maar de bandopname, die kunnen nabeluisterd worden en dan komt dit naar voren.
Goed, dus dat... Als u het niet hebt uitgeschreven, want dan zou het natuurlijk nu even erover kunnen hebben. Want dan kunt u gewoon...
Ik heb het uitgeschreven als u het wil horen.
Sorry, voorzitter.
Ja, maar u spreekt via de voorzitter. Ik heb u nu 2 keer aangegeven hoe het spel werkt. Dat geldt voor ieder, ook voor u. Ik vind het allemaal prima. U debatteert via de voorzitter en ik verdeel het woord, niet u. Het woord is aan de wethouder.
Goed, van mij mag de heer Leers het voorlezen. Transparantie voorop. We kunnen het ook naluisteren, ook geen probleem. Prima om te doen, vind ik ook geen punt. Maar dat is natuurlijk aan de voorzitter. Ik ga niet over de orde van de vergadering.
Kan hij zijn eigen termijn doen, niet een interruptie. Ik geef het aan de wethouder.
Oké. Okay. En dan tenslotte het punt over dat andere bod. Nou, wij waren dus in onderhandeling met Multivastgoed, op verzoek ook van Multivastgoed overigens.
U gaat nu over naar het volgende punt, er was een interruptie van de heer Peter.
Sorry, klopt.
Kort citaat met daarna gevolgd door de vraag uit de apps. Goedemorgen wethouder, even een vraag naar aanleiding van kort overleg met Hessel en Tom. We wachten op de afspraak om ons verhaal aan de raad te presenteren. Wanneer wordt deze bekend? Waarop u reageert, we zouden graag eind september, dus volgende week, met jullie aan tafel willen. En als je de raadsinformatieavond bedoelt, dan is het 5 oktober of 12 oktober. Maar daar gaan we als college natuurlijk niet over. Vervolgens wordt een afspraak gepland op 3 oktober om 8:30. Mijn vraag aan u is, wat is er gebeurd dat het na die bewuste afspraak van 3 oktober nooit meer in de commissie dan wel een andere datum is gepresenteerd, de 7 plannen in de raad.
Ja, voordat de wethouder antwoord geeft, nogmaals, als er informatie beschikbaar is die onderdeel moet uitmaken van het debat, stel ik het op prijs dat in ieder diezelfde informatie heeft, zodat er ook iedereen op kan reageren, want anders wordt het ondoenlijk als alle individuele leden over individuele informatie beschikken, die vervolgens in de arena brengen en dan niemand op kan reageren, simpelweg omdat ze niet over de gegevens beschikken. Dus ik roep in ieder geval op, als er meer informatie is, u krijgt dadelijk de gevraagde schorsing, dan ook die informatie iedereen ter beschikking te stellen, zodat er op zijn minst een tweede termijn in ieder kennis van kan nemen. Anders wordt het een heel onevenwichtig debat. De wethouder vervolgens zijn betoog.
Ja, voorzitter. U leest mijn antwoord op. Dat is volgens mij een volkomen onschuldig antwoord. Correct ook in de procedurele zin. En staat mensen dan vrij om dan wel of niet iets in te gaan brengen bij een RIA of een commissie? Dat is gewoon
Dat was mijn vraag niet. Er is dus nog een afspraak geweest om 8:30, 3 oktober. Mm-hmm. En daar zijn in ieder geval bevindingen gefilterd, dat soort dingen. Mm-hmm. En het heeft in ieder geval geresulteerd dat de 7 plannen, nooit hier het verhaal bereikten. Wat is volgens u uw versie waarom die 7 plannen nooit zijn gepresenteerd ten opzichte van de commissie?
De wethouder.
Ja, ik denk omdat men dat toch niet rijp achtte. Dat weet ik niet. U vraagt mij nu eigenlijk te speculeren waarom de initiatiefnemers vervolgens niet gebruik hebben gemaakt van hun recht om bijvoorbeeld in te spreken of dergelijke.
Laatste interruptie op dit punt, van heer Peterman.
In dit bewuste overleg van de 3 oktober zullen jullie toch wel gezamenlijk tot een bevinding zijn gekomen, ook een collegebevinding, dat u op 3 oktober zei van, jongens, dat gaat het niet worden.
Ik acht het plan kansloos. Dus ja, jullie kunnen inspreken dat het belang van de muur valt. Maar dat het bij ons, wat dat betreft, een no-go is.
Ja, de
wethouder vind ik van het college. Hè, van ja,
blijkbaar, ja, blijkbaar is die consensus dus niet bereikt. En wat wel gebeurd is, is dat iets later de heer Meijer zich bij mij gemeld heeft met een nieuw plan. Maar dat een beetje, ja, zonder dat achter te laten en verder om te sonderen. En ik heb aangegeven hoe wij daarop gereageerd hebben en hoe we dat verder hebben verwerkt.
De wethouder volgt het toch.
Goed, dan het andere bod. Nou, we waren dus nogmaals, ik pak het even terug, want het is nu weer een paar minuten geleden. We waren in onderhandeling multivastgoed, ook op uitnodiging van multivastgoed. We waren heel ver in dat proces. Er zou een soort finale bespreking plaatsvinden. Daar hebben we onze onderhandelaar naartoe gestuurd. Want we hebben iemand laten onderhandelen. Die onderhandelaar kreeg bij aankomst te horen dat er een ander bod was. En is dus onverrichter zaken naar huis moeten gaan. Alleen kreeg ook te horen dat het bod wel nog moest worden, ja, schriftelijk worden gemaakt. En daarmee ook onvoorwaardelijk. Dat het bod is nooit geëffectueerd. Waarop in de week daarna wij weer aan tafel zijn gegaan bij Multi. En het hebben afgetikt op het uw bekende bedrag 4,6 miljoen. That's it.
Dankjewel. Er is schorsing gevraagd door de heer Leerts van 15 minuten. Ik kijk even of dat voldoende is. Dat is voldoende. Dan schors ik tot. Hoe laat hebben we nu? Het is nou 5 over tot 20 over, schors ik de vergadering. Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaats weer in te nemen? Ook de heren Simons en Hessen, dank u bieten. Ook de heer Bertolet. Dankjewel. Ik heropen de vergadering. De heer Leers had gevraagd van schorsing, dus geeft de heer Leers eerst het woord.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Wij hechten er eerst waarde aan om aan te geven waarom er gekozen is voor het indienen van de motie vreemd aan de orde van de dag. We hebben daarover uitvoerig overleg gehad met ambtelijke steun. Het was geen zaak om het in het vraaguur op te voeren, want dan kon je er verder geen gevolg aan geven, wellicht een motie. Een interpellatiedebat was ook onmogelijk, omdat daar artikel 35 vragen aan vooraf moeten gaan. En de enige manier om de zaak op de agenda te zetten, was het duiden van het onderwerp. Dat hebben we gedaan en de aanleiding daarvan meegeven. En op die manier is dit stuk hier op de agenda gekomen. Wij hadden het ook liever anders gezien, alleen de mogelijkheden waren beperkt. En dit bood het enige soelaas. We vinden het vervolgens ook van belang, nu we gehoord hebben van meerdere leden van deze gemeenteraad, dat zij niet beschikken over de informatie waarover wij wel beschikken, om die informatie via de Griffie met deze hele gemeenteraad te delen. We waren er min of meer van uitgegaan dat het stuk breed bekend was en dat na het aanleveren van de motie gisteren voor 6 uur... deze of gene die er wellicht nog geen kennis van had, wat naslagwerk had gedaan en vervolgens de zaak had kunnen lezen. Dat is kennelijk niet gebeurd, nog niet gebeurd. Dus we willen deze belangrijke informatie via de Griffie met de gemeenteraad delen. Nu blijkt dus dat er hier een informatieachterstand is bij delen van de raad. Denken wij dat het niet goed is om deze motie vervolgens op dit moment in stemming te brengen en hiermee door te gaan. Dus we denken dat het goed is om nu eerst de informatie aan te leveren en het voorstel in de tussentijd aan te houden totdat iedereen over dezelfde informatie beschikt als waar wij in gezamenlijkheid over beschikken. Dank u wel.
Het voorstel is dus aanhouden.
Het voorstel is ingetrokken dus.
Het voorstel wordt ingetrokken, dat is bij deze gebeurd. Daarmee sluit ik deze vergadering en wens ik iedereen een schön vastelovend.